Er zijn nog een paar dingen overgebleven die ik in ieder geval nog met u wil behandelen. Nou, eigenlijk is er nog heel veel wat aan de orde zou kunnen komen natuurlijk in dit verband. Maar aangezien we ervan uitgaan dat we vanmiddag de zaak moeten afronden, probeer ik nu nog even die dingen kwijt te raken die ik in ieder geval nog aan u kwijt wil. Omdat ze direct te maken hebben met de Bijbelse dingen. Ik heb nog een paar dingen die ik nader wil toelichten. De eerste daarvan is dat in de Bijbel ervan uitgegaan wordt dat het leven afkomstig is vanuit het centrum. Leven ontstaat in een centrum, het centrum. Ik zeg een centrum omdat het een beetje afhangt van over welk leven we spreken. Maar ik praat nu heel in het algemeen. Leven is afkomstig vanuit een centrum. Ik heb expres de tekening weer heel eenvoudig op het bord gezet. Want dat is een tekening die, zoals bekend, hè, overal voor gebruikt kan worden. Want als ik die tekening daar maak, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, die tekening dat is een weergave van een waterstofatoom. En een waterstofatoom, dat is het meest eenvoudige, het meest simpele grondbestanddeel van onze schepping, van onze stoffelijke wereld. Wij zeggen in het begin schiep God de hemel en de aarde. Men zegt ook wel eens in het begin waterstof. Waar het vandaan komt, die uitdrukking weet ik niet, maar die ben ik nogal eens tegengekomen. In het begin waterstof. Men beweert namelijk dat alle materie, alle stoffen in onze wereld afleidingen zijn van de meest eenvoudige stof die er is, namelijk waterstof. En dat is de meest eenvoudige stof, omdat het bestaat uit slechts twee dingen. Namelijk, zo'n atoom dan, van waterstof bestaat slechts uit twee dingen. Namelijk de kern van het atoom en daar omheen cirkelt dan, draait dan, naar men aanneemt hoor, want dat zeg ik er dan maar bij, een elektron. Eén elektron. Het meest eenvoudige, het grondbeginsel van onze materiële, stoffelijke wereld is dit tekeningetje, een weergave namelijk van een waterstofatoom. Daar begint het. Waarbij in feite de kern het hoofdbestanddeel is van de stof als zodanig. En de materie, de stof ontstaat feitelijk door het cirkelen van die ene elektron, van die ene elektron om die kern heen. Het wezen van het ding is de kern, maar het komt. Het wordt pas waterstof, het wordt pas materie, zal ik maar zeggen, wanneer die elektron aanwezig is. Het is het meest fundamentele beginsel van onze wereld, van onze schepping. En ik zou heel gemakkelijk daar andere namen bij kunnen zetten. In verband met de waterstofatoom zou ik erbij zetten, dus de kern en elektron. Hè, maar je mag het voor mij allemaal weer vergeten hoor. Maar ik kan het veel simpeler zeggen, of simpeler, veel meer samenvattend zeggen. Dan zeg ik namelijk, die kern, die is mannelijk. En die elektron, die is dan vrouwelijk. Want onze hele schepping wordt gekenmerkt door dit principe van de tegenstelling, maar ook de overeenkomst, de harmonie tussen mannelijk en vrouwelijk. Mannelijk en vrouwelijk is samen één. Dat is het beginsel. Zo wordt het ook in de Bijbel geleerd. Dat het in de praktijk niet helemaal uitkomt en dat die eenheid tussen mannelijk en vrouwelijk in de praktijk van onze wereld niet te realiseren valt. Nou, dat is voor onze wereld als zodanig nog maar goed ook. Want als die tweeheid inderdaad tot eenheid zou worden, zou deze wereld in deze vorm ook inderdaad niet meer kunnen bestaan. Dat is het eigenaardige. Mannelijk en vrouwelijk hoort wel bij elkaar, maar zodra het onderscheid wegvalt en het één wordt, bestaat het niet meer. En dat kun je je makkelijk voorstellen, bij het waterstofatoom bestaat uit een kern en een elektron, maar als die kern en die elektron samen in elkaar overgaan, zal ik maar zeggen, stel dat dat kon, ik weet niet of dat kan, maar het zal wel niet, maar dan heb je geen waterstof meer, dan is het weg. Dan is er niks meer. Het wezen van deze wereld is juist de tegenstelling tussen mannelijk en vrouwelijk en daarmee ook de afhankelijkheid van elkaar. En dat is zo omdat dat mannelijke in hoogste instantie God is en dat vrouwelijke is in hoogste instantie de schepping als zodanig. En vandaar dat je dezelfde tekening daarvoor kunt gebruiken. Voor God als schepper centraal en daaromheen zijn schepping. Dat waarin hij zich kleedt. Dat is natuurlijk het principe van het mannelijke en het vrouwelijke. In de Bijbel wordt er gezegd dat de vrouw de man zal omvangen. Behoort te omvangen, zo is het eigenlijk. En zelfs in het Nieuwe Testament wordt het nog herhaald wanneer Paulus zegt, notabene Paulus, hè, die zegt dat de man niet geschapen is om de vrouw, maar de vrouw om de man. En dan weet ik wel dat om vertaald kan worden als ten behoeve van. Dat is natuurlijk juist, maar ten behoeve van is toch weer om. Je kunt het net zo goed omdraaien. Hè? Om. Het vrouwelijke is om het mannelijke. Het vrouwelijke omvangt het mannelijke. En het mannelijke geeft dus inhoud aan het vrouwelijke. En samen is het een eenheid. Samen vormt het in hoogste instantie de schepping. Maar omdat de schepping in hoogste instantie die hoedanigheid heeft, om die reden kom je die verhouding mannelijk-vrouwelijk door over de hele wereld in alles, in alle onderdelen van de schepping tegen. Het eigenaardige is, dat vind ik altijd, dat is natuurlijk filosofie, dat weet ik wel, maar het eigenaardige vind ik dat waar men niet meer weet wat mannelijk en vrouwelijk is, en zelfs al niet meer weet wat man en vrouw is, daar is men tegelijkertijd ook bezig om die elektron van die kern af te halen. He? Men is bezig de materie als zodanig te vernietigen, om energie te krijgen, of weet ik veel waarvoor het allemaal dient. Maar men tast de grondbeginselen van deze wereld aan, niet alleen scheikundig, maar ook in moreel opzicht, want dat verschil is er in wezen niet. De ontwikkeling in de ene tak van de maatschappij of van onze wereld, die vind je net zo goed op alle andere gebieden van de wereld. Daar gaat gelijk op. En ik heb in verband met Romeinen 1, heb ik wel eens aangehaald, dat Paulus daar in feite leert dat waar de schepping haar schepper niet meer wil kennen, dat daar automatisch ook het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk verdwijnt. Waar de schepping de schepper niet meer kent, kent de vrouw dus de man niet meer. En de gevolg is dan ook, wat er meteen bij staat in Romeinen 1, is dat God de mens daarom heeft overgegeven aan zichzelf. Mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende enzovoort. Ik hoef er niet nader toe te lichten, het lijkt me duidelijk. De man heeft ineens geen vrouw meer nodig en de vrouw heeft ineens geen man meer nodig. Hè? Men kent het niet meer. Waarom niet? Omdat men die hele relatie tussen mannelijk en vrouwelijk niet meer kent. Kortom, men kent de verhouding niet meer tussen de schepper en de schepping. Men kent de positie van ons, deze wereld, niet meer ten aanzien van onze schepper. Daar komt het allemaal van. Dat hangt allemaal samen. Maar goed, laat ik weer terugkeren tot mijn uitgangspunt. Dat was namelijk dat het leven zijn oorsprong vindt in het centrum. Dat is ook zo wanneer ik deze tekening nog anders interpreteer. Dat is heel eenvoudig. Ik kan deze tekening interpreteren als een bevruchte eicel bijvoorbeeld. Als een eicel die bevrucht geworden is door het mannelijke zaad. In het centrum. Het moet erin doordringen. Het moet in het centrum geplaatst worden waar het niet was. Maar het moet in het centrum geplaatst worden. En waar dat het geval is, zal inderdaad nieuw leven, als alles goed gaat tenminste, ontstaan. Dat is het beeld waaruit we al geciteerd hebben uit de Hebreeënbrief namelijk. Wanneer zo nadrukkelijk en verscheidene malen ook gezegd wordt dat de Heer Jezus is ingegaan in het binnenste heiligdom. De strekking daarvan is namelijk dat daarmee het zaad gelegd is voor het ontstaan van een nieuwe schepping. Het binnengaan van Christus in de hemel, in het binnenste heiligdom, is in feite niets anders dan het proces van de bevruchting waaruit een nieuwe schepping geboren zal worden. Het mannelijke is geplaatst centraal in het vrouwelijke met als gevolg het ontstaan van nieuw leven. Het nieuw leven ontstaat dus inderdaad vanuit het centrum. Nou goed, laat ik er niet verder te lang bij stil blijven staan. Ik doe het bij gelegenheid nog wel eens in verband met een ander onderwerp. Dan komt hetzelfde plaatje weer op te proppen. En dan denkt u hier nog maar eens aan terug. Want ik kan niet elke keer het heelal erbij halen natuurlijk. Hè. Ik zal het nog wel doen. Maar ik ga even terug naar het principe dat het leven afkomstig is. En bovendien ook geregeerd wordt. Vanuit een centrum. Dat is, vind je in de eerste plaats al heel elementair in Genesis 2... staat in Genesis 2 vers 9. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen, en de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het eerst wordt genoemd de boom des levens in het midden van de hof. En ik weet niet of je er wel eens over doorgedacht hebt, maar het lijkt mij zonder meer duidelijk dat de boom des levens vruchten voortbracht die noodzakelijk waren om het menselijk leven te onderhouden. De boom des levens verstrekte voedsel die nodig was om het menselijk leven in stand te houden. Met andere woorden, zodra de mens de toegang tot de boom des levens ontzegd werd, en dat gebeurde immers, werd hij sterfelijk. Was hij niet meer in staat om in leven te blijven. Hij verloor namelijk het contact met de levensbron. Natuurlijk in de eerste plaats omdat dit contact verloor met God zelf, die in wezen de levensbron is. Maar wat het aardse leven betreft, wat het stoffelijk leven betreft, werd het kennelijk in stand gehouden door de vruchten van de boom des levens. En de mens wordt dan ook uitdrukkelijk uit de hof gezet na zijn zondeval, want hij moest sterven. Hij mocht niet in leven blijven, hij moest sterven. Daarom mocht hij niet meer in de hof en daarom mocht hij niet meer bij de boom des levens. Een boom des levens die dus nadrukkelijk stond in het midden van de hof. Want leven behoort afkomstig te zijn uit een centrum. En de boom des levens behoort dus te staan inderdaad in het centrum van de hof. Nou weet ik wel dat men vaak denkt dat de mens in de hof van Eden volmaakt was en dat hij onsterfelijk was in zichzelf, maar dat is toch niet een Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is dat de mens feilbaar was vanaf zijn schepping. Adam was feilbaar, dat wil zeggen Adam kon zondigen vanaf zijn schepping. En de reden daarvoor wordt dan ook achteraf gegeven, in hoofdstuk 3 namelijk, wanneer gezegd wordt dat Adam sterft. En dat hij tot stof der aarde wederkeert, niet omdat hij gezondigd heeft, dat staat er niet in ieder geval, maar er staat dat dat was omdat hij uit de aardbodem genomen was. Ik weet niet of ik in uw kring daar wel eens eerder over gesproken heb, over deze kwestie, maar de gedachte die erachter zit is deze, dat in het begin schiep God de hemel en de aarde, volmaakt, daarna werd de aarde woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de afgrond. Zoals Genesis 1 vers 2 letterlijk zegt, dat wil zeggen de aarde viel met de Satan in de macht van de zonde en Adam, die veel later geschapen werd, op de zesde dag namelijk pas, deze Adam werd geformeerd uit het stof der aardbodem, dat staat er ook duidelijk, hè? Hij werd geformeerd uit het stof der aardbodem, dat wil zeggen uit materie die in de macht lag van Satan, en dat was dan ook de reden waarom hij zondigde, en dat was dan ook de reden waarom hij stierf en tot stof wederkeerde, en vandaar dat in Genesis 3 die fase van het zondigen domweg wordt overgeslagen, want in Genesis 3 vers 17... Vers 19 is het, hè? Ja, Genesis 3 vers 19 wordt tot de mens gezegd. In het zweet uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt. Niet dewijl gij gezondigd hebt, maar terwijl gij daaruit genomen zijt. De mens keert terug tot de aarde weder, omdat hij zich niet kon verheffen boven zijn afkomst. En zijn afkomst was wat de kant van moeder betreft, zal ik dan maar zeggen. Adams moeder, hè? Wat de kant van Adams moeder betreft, was de aarde, moeder aarde namelijk. Daaruit was hij genomen, uit die vrouwelijke aarde, dat was een afkomst van moederszijde. Hij was daaruit genomen en daar kon hij niet boven uitkomen. Evolutie is iets wat de Bijbel dan ook niet kent. Een zich verbeteren is een onmogelijkheid. Hij kwam, hij was afkomstig, hij was geformeerd uit, in zonde gevallen, materie. En daarom viel hij zelf in zonde. En daarom keerde hij tot diezelfde aarde waaruit hij genomen was weder. En het wordt herhaald in hetzelfde vers. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. De enige mogelijkheid om daaraan te ontsnappen, die was er wel. Dat was die van de boom des levens in de hof. Hij had de vruchten van die boom nodig om in leven te kunnen blijven. Maar normaal gesproken, wanneer hij dat niet had, wanneer God daar niet in voorzien had op bijzondere wijze, zou hij van stond af aan, vanaf zijn schepping, dus gewoon sterfelijk geweest zijn. Dat is het hele punt. En daarom wordt hij gewoon uit de hof gezet en wordt de hof vervolgens bewaakt door een engelstaten. Het is misschien een wat vreemd verhaal, omdat u het niet alle dagen hoort, maar daarom niet minder bijbels. Immers het principe, wat de Bijbel leert, is dit, dat elk mens een zondaar is, omdat hij door een zondaar is voortgebracht. Ik ben een zondaar, omdat dat waaruit ik ben voortgebracht ook een zondaar was. Niet? En verder terug, elk mens is een zondaar, omdat hij uit Adam voortkomt, en Adam was een zondaar. En Adam vormt in dat verhaal niet een uitzondering, maar integendeel, Adam voldoet aan dezelfde regel. Adam werd een zondaar en werd sterfelijk, omdat hij inderdaad was voortgebracht uit iets wat inderdaad in de macht van de zonde lag. De aarde namelijk. Nou, dat heeft niet al te veel te maken met dit onderwerp natuurlijk, maar het is toch zonder meer datgene wat de Bijbel leert. En in zonde gevallen aarde waaruit de mens geformeerd werd en waarheen hij dus wederkeren. Dat verklaart ook waarom gezegd wordt dat Gods verlossingsplan van de grondlegging der wereld al vast stond. En dat was heel vroeg, maar het was in ieder geval voor de schepping van Adam. Voor de grondlegging der wereld was in ieder geval voor de schepping van Adam. Dus God wist dat Adam zou vallen, zoals wij dat noemen, en God had daarin voorzien. En het punt, de kwestie is helemaal niet van waarom deed God dat nou als hij wist dat Adam dat niet kon. Waarom stortte Adam de hele wereld in het verderf en dat terwijl God wist dat het gebeuren zou. Die wereld die lag al lang in het verderf, zo was het. En de schepping van Adam was een van de eerste stappen op weg naar een nieuwe schepping. Want uit Adam kwam voort de tweede Adam, de Christus. En uit hem kwam voort... Ik moet anders zeggen, uit de eerste Adam kwam voort de tweede Adam, laten we nou even zeggen, dan Jezus. En uit hem kwam voort Christus, die het hoofd is van de nieuwe schepping en die het zaad ook was van de nieuwe schepping. Snap je? En daarom wordt tegen Adam gezegd dat hij de aarde moet onderwerpen en over haar heersen. Dat wil zeggen, de aarde was dus niet aan de mens onderworpen en ook niet aan God. God zette Adam op de aarde zoals hij Israël in Kanaan zette. Dit is voor jullie en verover het maar. In mijn naam dan, maar verover het en onderwerp het. Dat werd tegen Adam gezegd en het was zo omdat hij in een vijandige wereld geplaatst werd. Dat blijkt ook wel, want hij moest de hof bouwen, groter maken. Dat wil zeggen, de hof was niet over de hele aarde, maar over een stukje van de aarde. De aarde was in de macht van Satan. Dat verklaart ook waarom er een slang was, bijvoorbeeld. De aarde was in de macht van Satan en Adam moest de aarde uit die macht van Satan terughalen. Dat wil zeggen, hij moest de hof waarin hij geplaatst was uitbreiden, bouwen. En bovendien moest hij de hof bewaren, wat weer een heenwijzing is naar, een verwijzing is naar een vijand die blijkbaar op de loer lag. Wat valt er te bewaken als er alleen maar één mens is, hè? Nou, Satan was er. Daarom moest de hof bewaakt worden. Alleen hij kon het niet. Waarom niet? Omdat hij zelf... van te lage komaf was. Laten we zeggen, hij was niet van adel, hè? Hij kon het niet. Hij was uit de aarde genomen. Hij was niet beter dan de aarde. Daarom kon hij de aarde ook niet verbeteren. Zo ligt dat ongeveer. Maar goed, laat ik dit onderwerp verlaten. Het gaat erom dat leven afkomstig is vanuit het centrum. Het leven in de hof was afkomstig vanuit het centrum van de hof. De boom des levens in het midden van de hof. Overigens, dat centrum waarvanuit het leven afkomstig is, vind je ook terug in de tabernakel waar we net al over gesproken hebben. Het binnenste heiligdom wordt dus inderdaad geacht het centrum te zijn van de tabernakel. En daar stond immers de Ark des Verbonds, waarop eens in het jaar het bloed gestort werd op het verzoendeksel. Daar werd de basis gelegd voor het leven, in ieder geval van Israël. En het was een type van het offer wat Christus later zou brengen. Daar vindt het leven zijn oorsprong, namelijk in het binnenste heiligdom. En het heiligdom stond weer te midden van, en inderdaad centraal in, Israël. Leven is afkomstig uit het centrum. Niet alleen in de hof, niet alleen in de tabernakel, niet alleen onder Israël, maar inderdaad in de hele schepping als zodanig. Want God bevindt zich inderdaad op zijn troon, te midden van zijn schepping. Dat lijkt me duidelijk, hè? Ik zoek in dit verband nog even op Ezechiël 38. Ezechiël 38, vers 12. Daar gaat het over een profetie over Rusland en zijn bondgenoten die ooit in de eindtijd, maar het duurt nog wel even, zullen optrekken tegen Israël, een inmiddels tot geloof gekomen Israël. Dat is dus na de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Niet daaraan voorafgaand, zoals een broeder vandaag aan de dag probeert te leren. Hè? Het is daarna, na de wederkomst, een volk wat leeft in alle rust, in dorpen, in het land waarin de Heer hen inmiddels weer verzameld heeft. En dan zal Rusland optrekken tegen Israël, maar verslagen worden op de bergen Israëls. Hè? En dus in deze profetie staat dan, in vers 11, en zult zeggen, Rusland zal zeggen, ik zal optrekken naar dat dorpland, want er is geen stad meer, de steden zijn al lang verwoest. In de grote verdrukking namelijk, dat is al gebeurd dan. Ik zal optrekken naar het dorpland. Ik zal komen tot degene die in rust zijn. Kent u de Hebreeënbrief? Israël zal haar rust ingaan. Wanneer? Na de wederkomst van Christus uiteraard. Zal de Heer hen inbrengen in hun rust en terugverzamelen naar het land. Hier staat uitdrukkelijk dat de Rusland zal optrekken naar een volk wat in dorpen woont en dat in rust zal zijn die zeker wonen. En zeker wil zeggen veilig. Dat kan dus ook niet in de grote verdrukking zijn, dat moet daarna zijn. Na de verdrukking voor Israël, ze wonen veilig. Die altemaal wonen zonder muur en grendel, nog deuren hebben. Ze hebben geen verdediging, niks, ze hebben niet eens een leger. En dan zal Rusland komen, staat er in vers 12, om buiten buiten en om roof te roven, om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen die nu bewoond zijn, en tegen een volk dat uit de heidenen verzameld is. Zie je wel, Israël is dan terug verzameld. Het is dus inderdaad na de verdrukking van die dagen, en na de komst op de Olijfberg, hè. Tegen een volk dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en haven verkregen heeft, wonende in het midden des lands. En nou is het eigenaardig, nou hebben ze het een keer met land vertaald, meestal vertalen ze dat woord met aarde, en ik geef de voorkeur aan om het hier te vertalen met aarde. Een volk namelijk, Israël, wat woont in het midden der aarde. Centraal in deze wereld ligt Palestina. He? In het midden des lands, in de navel der aarde, daar staat aarde bij, hè? Ja, inderdaad, dat klopt. Ik wil even bijzetten dat het nieuwe vertaling is. De navel der aarde, en de dat is het, inderdaad het woord wat gebruikt wordt, hoor. En u weet wat de navel voor functie heeft, hè? Het is de bron van het leven. Via de navel wordt het kind, de nog ongeboren vrucht, gevoed. En dat is precies het beeld wat je hier krijgt. Ik weet niet hoe goed u thuis bent in de profetieën, maar ik kan er nou niet te diep op ingaan, maar het punt is dat straks alle volkeren aan Christus zullen onderworpen worden, te beginnen bij Israël en vervolgens dan ook via Israël. En wanneer de volkeren het evangelie zullen ontvangen, zal dat inderdaad ook gebeuren via Israël. Ze zullen ook met geweld onderworpen worden door Israël, maar ze zullen ook door het evangelie voor Christus gewonnen worden. Maar ook via Israël, en het leven voor de volkeren zal inderdaad afkomstig zijn uit Israël. En Israël vervult dus inderdaad de functie van de navel. Maar bovendien wordt er gezegd, die navel is in het midden. Maar zo hoort het ook, hè. De navel is in het midden, leven is uit het midden afkomstig. En van Israël wordt gezegd dat het is de navel der aarde. En je kunt zeggen, navel is toch een litteken? Jawel, Israël is ook een litteken, hoor. Dat is heel wat te verduren gaat. En dan blijft het ook, die functie houdt het ook. Een litteken, maar wel goed genezen, daar gaat het niet om. Laten we zeggen dat het een mooie navel is, hè. Maar het is de bron van het leven voor de volkeren. Ik noem je nog even terug, Exodus 8, vers 22. Exodus 8, vers 22. Daar staat, en ik zal te dien dagen het land Goshen, waarin mijn volk woont, afzonderen, dat daar geen vermenging van ongedierte zij, opdat gij weet dat ik de Heere in het midden deze lands ben. De Heere zal zijn in het midden deze lands. Hij is degene die het leven ook geeft aan het land, hij is dus centraal in het land. Niet alleen moreel, zal ik dan maar zeggen, maar wel degelijk ook geografisch. De Heer is in het midden des lands. En het draait om hem. En dat is in Israël zo, omdat het in de schepping zo is. God staat centraal en de schepping is om hem heen. De schepping omvangt hem zoals de vrouw de man omvangt. Dan krijgen we nummer 14. Nummer 14, vers 14, daar staat, en zij zullen zeggen tot de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat gij, Heere, in het midden van dit volk zijt, dat gij, Heere, oog aan oog gezien wordt, dat uw wolk over hen staat, en gij in een wolkkolom voor hun aangezicht gaat des dags, en in een vuurkolom des nachts. De Heere is in de wolk, daar heb ik er straks al over gesproken, maar bovendien ook in het midden van het volk. Goed, dan wil ik nu nog even verder over de meer praktische kwesties die verband houden met het wereldbeeld wat ik u voorgeschilderd heb. Want we blijven natuurlijk nog altijd zitten met de beroemde vraag van daar zien we allemaal niks van. Dan wil ik eerst de zaak dan even rechtzetten, want toen u verteld werd dat de aarde bol was en dat we op een bolletje door het heelal zwerven, hebt u waarschijnlijk niet gezegd, maar daar zien we helemaal niks van. Maar het zou wel eerlijk geweest zijn als u dat ook even gezegd had. Daar zien we niks van. Daar kun je namelijk niet zien dat de aarde rond is, een bol is. Hoe glashard men dat vandaag aan de dag dan ook beweert. Dat kun je niet zien. Er zijn bepaalde waarnemingen die je kunt doen, op grond waarvan je conclusies kon trekken, maar echt zien dat het zo is, is er niet bij. Wat je ziet is dat de zon in het oosten opgaat en dat die in het westen ondergaat. En wat je ziet is dat de zon dus een boog beschrijft om ons heen. Want we stellen onszelf daarbij centraal bij die waarneming, uiteraard. Hè? Hoe zouden we anders moeten doen? Maar wat we van de aarde zien is hooguit dat die plat is. Ik heb er vroeger op school, dat is nou gek hè, dat ik nou over dit onderwerp sta te praten. Maar ik herinner me wel dat ik vroeger op school daar wel eens moeite mee gehad heb. Toen ik moest leren dat de aarde een bol was. Dat is echt waar, dat is gek misschien. Maar toen had ik er moeite mee. Niet omdat ik het niet geloofde, maar ik vond de argumenten niet zo steekhoudend. Dat is waar, die argumenten zijn namelijk niet zo erg steekhoudend. Wat ik voor onzin moest leren is dat je, als je over een vlak land in de verte kijkt, dan zie je alleen de punt van de kerktoren enzovoort. Nou, dat heb ik wel eens geprobeerd te bekijken dan. Maar het is mij nooit gelukt om dat zo te zien. Alleen de kerktoren en het onderste van de toren niet. Ja, die zag je niet, maar er stonden gewoon bomen voor. Niet? Dat lag daar niet aan. Nou ja, maar dat was vervelingdoenerij. Hè? Iedereen wist toch dat de aarde een bol was. Er was een argument wat ik aanvoerde, dat sloeg nergens op dan. Hè? Nou, dan zeiden ze, ja, maar als je nou op een hoge toren gaat staan, kun je verder kijken. Ja, dan dank je de koekoek, dan kijk je over die bomen heen waar je net tegenaan keek. Hè? Dat vind ik helemaal niet zo moeilijk. Dan zeggen ze, nou ja, maar op de zee dan. Komen ze met de zee, hè? Dan gaan ze over de zee praten. Dan zeggen ze, als een schip aankomt, dan zie je het eerste mast. En pas later zie je het schip. En zeggen, ja, dat klopt ook inderdaad. Vooropgesteld dat je al wat ziet natuurlijk, want meestal is het behoorlijk mistig. En met die mist boven de zee is wel wat aan de hand, want die hangt gewoonlijk altijd erg laag. Boven het land is dat ook zo. Zullen hier in Friesland waarschijnlijk ook wel eens zien, hè? Soms heb ik wel eens het idee dat het is een beetje bij de schemer. En dan denk ik, verdraaid, het lijkt wel water om me heen. Maar dan kijk je bovenop de wolken die op het land liggen. Hè? En weet je wat je dan ziet in de wei? Een koe, maar zijn poten zie je niet. Want die steken in die mist. Dat kan iedereen zien, dat is heel eenvoudig. Je ziet de koe, maar niet zijn poten. Maar dat betekent toch niet dat de aarde rond is dan? En als je van een schip in de verte de mast ziet, maar het schip zelf niet. Betekent het dan dat de aarde rond is? Dat betekent voor mij gewoon dat de mist boven het water hangt, laag boven het water. Waardoor je het niet ziet. En als je wat hoger kijkt, dan zie je die mast, dat zie je dan wel.
Dat is niet helemaal waar.
He? Wat is niet helemaal waar?
Als je over de zee kijkt, het is geweldig helder.
Ja.
Alles helder.
Ja.
Het is er geen mist. En dan zie je dat, zoals je nou zelf zegt, en ik heb er zelf ook geleerd.
Ja,
dat
kan wel hoor.
Pas heel hoog, dan zie je die mast boven de zee uit.
Ja. Ja, kan natuurlijk. Het kan ook wel. Ik ontken dit nu ook niet. Maar ik vertel nu alleen wat ik toen op school er tegen inbracht. Ik vond dat geen zinnige verklaring op zich. Dat moest ik dan maar eens uitleggen. Maar wat u me daar nou vertelt, hebben ze mij toen niet gezegd hoor.
Dan is het heel helder, dan zie je hem zo ver niet natuurlijk.
Dat zou dan wel moeten. Want er komt nog een ander verhaal bij. Dat is namelijk dat de waarneming vlak over het aardoppervlak en ook vlak over het zeeoppervlak heen zeer moeilijk is. Weet u waarom? Omdat het licht daar niet gaat zoals het zou moeten gaan. En dat is een heel, heel eenvoudig probleem, een heel bekend probleem ook. Dat zit hem in verband met temperatuurschommeling tussen het oppervlak van het land of van mijn part van het water en de oppervlak van de lucht vlak daarboven. Wanneer het licht van de zon daardoor valt en door die sterke temperatuurschommelingen heen moet, wordt het licht afgebogen. En dat betekent dat als een lichtstraal van ver af naar je toe komt door zo'n laag heen, dat die lichtstraal wordt afgebogen, zodat je niet ziet wat er werkelijk is. Ja, dat is een heel eigenaardige zaak. Ik zal proberen dat te tekenen, want het is toch wel leuk hoor. Als je hier een vlakke weg hebt, hè, neem een asfaltweg in de zomer, hè, iedereen heeft dat wel eens gezien, een asfaltweg in de zomer, en dan kijken we voor ons uit en er staat de zon erop en zo, dan denken we dat de weg blank staat. Dan zien we water op de weg. Toch? Dat hebben we allemaal wel eens gezien, neem ik aan. Hè? En de weg is niet nat, hoor. Ik dacht vroeger, die is echt nat, hè. Van gesmolten asfalt of dat soort dingen meer. Dat komt ook wel voor, maar dat veroorzaakt dit verschijnsel niet. Wat je ziet, denk je, is water. Je ziet de vlak. Waarom denk je dat je water ziet? Omdat je iets ziet weerkaatsen, namelijk. Ja, het komt door de warmte. Het komt door de warmte. Maar wat gebeurt er nou werkelijk? De warmte is de oorzaak, maar wat zie je nou werkelijk daar in de verte op die asfaltweg? Nee, ik zat je gewoon vertellen, dat is heel eenvoudig. Wat je ziet is de lucht. Een Fata Morgana, inderdaad. In heel klein, maar het is een Fata Morgana. Het is een luchtspiegeling namelijk. Zoek hem erop in een goede encyclopedie, luchtspiegeling. Ze halen dit voorbeeld dan. Ik vond het vermakelijk om te lezen. Want wat gebeurt er nou? Stel dat de zon hier staat, dan schijnt zo hier naar het wegdek toe. Dan krijg je vlak boven die weg een enorm sterke temperatuurswisseling, omdat het asfalt loeiheet geworden is door de zon. Komt ook dat het zwart is en zo, het neemt veel warmte op. Dus ontzettend temperatuurverschil vlak boven de weg. Met als gevolg dat het licht afbuigt. Nou, laat ik het niet zo ver af laten buigen. Maar het buigt af, zo in deze richting. En hier staat u. Zo, en u kijkt daarheen. U hebt die ogen die kant op gericht. Die lichtstraal valt in uw ogen. En u denkt dat u naar de weg kijkt, maar u ziet iets lichts van kleur, niet iets zwarts. Wat u ziet namelijk is niet water of zoiets. Wat u ziet is simpelweg de lucht. U ziet de lucht weer kaatsen. Niet op de weg, want de weg spiegelt niet. Maar u ziet de lucht weer kaatsen op dat luchtlaagje vlak boven de weg. Het is een luchtspiegeling waarbij de lucht fungeert als spiegel. Het licht wordt afgebogen door de lucht. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het lijkt een beetje op het verschijnsel dat als u een lepeltje schuin steekt in een glas water, hè? Je ziet dat lepeltje krom. Dat ding, dat wordt niet krom. Maar dat is ook het gevolg. U ziet dat krom doordat het licht een andere richting ingaat wanneer het uit dat water komt en wanneer het in het water gaat, geloof ik ook. Dat is het hele punt. Het moet door een andere substantie heen, dat licht, en het buigt af van richting. Nou, dit is een aardige inleiding, want hiermee zijn we op voorhand vertrouwd geraakt met de gedachte dat het licht inderdaad wel eens niet gaat zoals het zou moeten gaan. Zoals we het graag zouden willen. Want, en dan komen we tot de wetenschappelijke kern van dit hele verhaal. Denk erom, ik vind hem niet belangrijk, ik vind het belangrijk wat de Bijbel zegt. Maar kom nu tot de wetenschappelijke kern van dat verhaal, en veel verder kom ik dan ook niet meer. Dat is namelijk dat het heelalbeeld zoals het ons geleerd wordt, namelijk het beeld van de aarde als een bol die ergens door de ruimte heen zweeft met een rotgang om de zon draait en samen verdwijnen we naar buiten het heelal eigenlijk, daar komt het op neer, hè? We moeten maar zien waar we terechtkomen op deze dolle planeet. Dat verhaal, dat is wel aardig en dat is ook echt wel aardig te bewijzen, want wetenschapsmensen zijn toch niet dom, al doe ik wel alsof, maar zo dom zijn ze nou ook weer niet. Hun enige fout is dat ze uitgaan van axioma's die de Bijbel niet onderschrijft. En nu is het zo dat alle wetenschappelijke waarneming, alle wetenschap gaat uit van axioma's. En een axioma is een onbewezen stelling. Een vooroordeel dus. Bij de wetenschap gaat men uit van dit is zo en dat is zo. En het gevolg is dan dit en dat en dat en dat en dat. Kijk, het is heel eenvoudig. Als ik uitga van een axioma dat de aarde stilstaat. Dat is een axioma, ik bewijs het nu niet. Hè? Ik doe net alsof. Zet het merken we toch, heel rustig. De aarde staat stil, ik val niet om. Dat gaat goed. En ik kijk dan naar de zon, ik volg die zon en zeg, hé, de zon beweegt. Want ik sta stil. En die zon beweegt ten opzichte van mij. Dus ik neem waar in de schepping. Ik doe een wetenschappelijke waarneming, heel eenvoudige. Ik zeg, hé, die zon die komt in het oosten op en gaat in het westen onder. Die beweegt dus van het oosten naar het westen. Alleen die gaat met een grote boog over me heen en daar zijn we dan erg blij mee. He? Hij komt niet over de grond en gaat met een grote boot. Nou, dat weten we dan. De aarde staat stil. Dat was een axioma. Als je ervan uitgaat dat de aarde stilstaat, dan moet je tot de conclusie komen dat dus de zon beweegt. En die conclusie is juist. Maar of je daarmee de werkelijkheid hebt weergegeven, dat is dan nog niet bewezen. Hè? Is niet gezegd of dat werkelijk zo is. De conclusie was wel juist. Maar daarom is het feit aan zich nog niet bewezen, om de eenvoudige reden dat ik dan eerst moet bewijzen dat ik stil stond en dat die aarde stil stond. Dat is het beroemde verhaal van die twee treinen, weet u wel. U stapt op een station in een trein, u gaat daar rustig zitten en u kijkt naar buiten en er komt een trein voor langs rennen en u denkt, hé, we rijden al. Een heel eenvoudige conclusie die je dan trekt. En waarom trek je die conclusie? Je gaat ervan uit dat die trein die je ziet stilstaat. Je keek namelijk naar buiten, naar van allerlei dingen die min of meer stilstonden. Kerktorens, zal ik maar zeggen, die koe niet, die liep heel langzaam. Maar over het algemeen stond het zaakje stil. Daar ben je helemaal op ingesteld en dan ineens komt er een trein voorbij rijden. En dan ga je in je gedachten vanuit dat het ding ook stilstaat. En als dat ding stilstaat, want alles buiten het raampje stond in me stil, hè. Wel, als dat ding stilstaat, dan is de conclusie dat je dus zelf aan het rijden bent met die trein. En dan kijk je uit het andere raam en dan is het weer met een klap sta je ineens weer stil. Van, hé, nee, het is niet zo. En dan word je door in verwarring gebracht. Dat is heel moeilijk. Dan krijg je last van evenwichtstoornissen en zo. Hè? Van, hé, wat gek allemaal. Het is dat beroemde axioma. Ga ik er nu vanuit dat de zon stilstaat? En dan kijk ik weer hier vandaan naar die zon. Ik zie die zon zo voorbij komen. Dan denk ik nog even aan die trein op het station en denk ik, ja, ik zie hem wel voorbij komen. Hè? Maar ik beweeg. Eigenaardige zaken. We gaan uit van die zon. die stilstaat. Wij zien hem voorbij komen, dat betekent dus dat wij dan bewegen. Als hij stilstaat, wel, dan komen wij bij de zon voorbij. Dat is net zo goed een axioma. De conclusie is wel goed. Logisch steekt het ontzettend goed in elkaar, maar het uitgangspunt is niet bewezen. Dat was een axioma. En in verband met die zon ziet men het niet eens meer als een axioma, maar gaat er gewoon vanuit, dat ding dat staat stil. Hè? Men doet gewoon alsof, dat weet iedereen inmiddels. Ja, dat denkt iedereen. Dat axioma is door iedereen geaccepteerd. Dat is bijzonder makkelijk, want dan kunnen we lekker gezamenlijk conclusies gaan zitten te trekken. En daar heb ik niks tegen, dat mag gerust, als je maar realiseert dat je daarmee niet de waarheid aan het vaststellen bent. Want daarvoor moet je eerst je axioma bewijzen. Moet je eerst aantonen of het zij dat de aarde stilstaat, of dat de zon stilstaat, of wat dan ook. Je moet je axioma waarmaken. Nou, vroeger ging men uit van dat de aarde stilstond, want dat voelden we toch. En wij vinden dat vandaag de dag naïef, om een of andere reden. Ik snap dat ook niet helemaal, maar we zeggen de aarde staat stil. En, dan gaat de zon ging voorbij, dus de zon gaat op en de zon gaat onder. En de zon draait dus om de aarde. Want als je met een boog zo over ons heen gaat en daaronder gaat, en 's morgens begint je aan de andere kant, dan is de gedachte dat we die baan van die zon gewoon doortrekken, doorbreken. Dat wil zeggen, dan gaat hij onder de aarde door, zo, stiekem achterlangs. En dan komt hij later in het oosten weer op. Dat wil zeggen, de zon draait om de aarde. Dat is mooi. En daar heeft men duizenden jaren lang niet het minste probleem mee gehad, overigens. De banen van de planeten, die werden bepaald. De tijden van het opgaan en ondergang van de planeten en van de sterren werden bepaald duizenden jaren lang. De zons- en maansverduisteringen werden voorspeld duizenden jaren lang. Alleen door astronomen die meenden, die ervan uitgingen dat de aarde stil stond en dat de zon om de aarde draaide. Daar heb je geen probleem mee. Als je doet alsof de aarde stilstaat, dan ga je verder waarnemen en je op grond van die waarnemingen maak je je berekeningen. En er is geen spel tussen te krijgen. Die berekeningen kloppen echt wel. En laat ik u dan nog eens een geheimtje mogen verklappen. In de ruimtevaart, maar goed, bij de NASA, hè, sturen ze raketten vanaf de aarde naar de maan en naar Venus en naar Saturnus. Zijn ze nou net voorbij met die Voyager, geloof ik, hè? Dat vind ik allemaal heel interessant. Maar ze gaan uit van de aarde. Nou, wat doen die jongens daar bij de NASA nou? Die zeggen, hé, wij gaan uit van de aarde. Dat wil zeggen, het is het makkelijkste rekenen in het heelal als we ervan uitgaan dat de aarde stilstaat. Want dan hebben we een vast punt van waaruit we rekenen. Nou, bij de NASA weten ze niet beter of de aarde staat stil, hoor. En de hele rest van de schepping, de hele rest van de wereld draait om de aarde. Daar hebben ze geen problemen mee. Ze geloven niet dat het zo is. Maar ze gaan ervan uit dat zo is. Ze nemen dat aan als axioma en de rest van de berekeningen wordt daarop gebaseerd. Dat realiseren wij ons niet, maar het is wel zo. Want anders wordt het veel te ingewikkeld. Want als je uitgaat van dit bord, is het heelal, zal ik maar zeggen. Dan heb je hier de zon, die schiet zo'n beetje zo ongeveer door het heelal in. En om die zon draait de aarde. Zo, hè. En samen vliegen ze hier door het heelal eigenlijk. Door het heelal heen, dan krijg je al zo'n beweging van de aarde om de zon, zo wordt het ongeveer. En dan moet je je voorstellen dat om die aarde nog een keer de maan draait, zo. En dan moet je nou eens uitrekenen hoe je een ruimtevaartuig vanaf de aarde naar die maan moet sturen. Nou, dat is niet te doen. Maar het is ook stom, want je hebt de beweging van de zon ten opzichte van het heelal erin betrokken. Dat moet je ook niet doen, dat is veel te ingewikkeld. Je moet ervan uitgaan dat de aarde stilstaat. En hoef je alleen de posities van de maan om de aarde maar te hebben op bepaalde tijden. Alleen de baan van de maan ten opzichte van de aarde. En dan kun je berekeningen maken en dan kan je het naartoe sturen. Je ziet, het is heel eenvoudig, ruimtevaart, nietwaar? Maar het gaat er alleen maar om. Ze gaan daaruit van een ander axioma. Niet omdat ze geloven dat dat de waarheid is, maar omdat het veel praktischer is. Nou, dat is alles. Men neemt een axioma aan, men neemt op voorhand een bepaalde stelling aan en men rekent daarmee en er is geen centje pijn aan. Zo heeft men duizenden jaren lang geloofd dat de zon om de aarde draait en men heeft keurig alle sterrenkundige berekeningen gemaakt, zo nauwkeurig als toen met de toenmalige apparatuur mogelijk was, en er was ook helemaal geen moeilijkheden mee. En het gek is dat toen men dat stelsel verliet en toen men ging leren van nee, maar zo is het niet, maar de aarde draait net als alle andere planeten. De aarde is een planeet net als al die anderen, en draait met al die anderen om de zon, toen heeft men dat niet uitgevonden, omdat dat meer overeenkwam met de verschijnselen. Dat is een misverstand, dat is helemaal niet zo. Dat was niet vanwege de verschijnselen. Dat was om, laat ik niet zeggen godsdienstige, maar dan toch in ieder geval wel om filosofische redenen. Maar bepaald niet omdat verschijnselen, omdat waarnemingen dat bewezen. Die waarnemingen waren dan niet. Men vond het alleen een beetje vreemd. Want wanneer men uitging van een heelal waarin de aarde een planeet is zoals alle andere planeten, en men ging waarnemingen doen, kwam men inderdaad tot de ontdekking dat als de zon zo groot is als deze grote cirkel, zal ik maar zeggen, dat de aarde ongeveer zo groot is. Een klein dingetje, maar verhoudingsgewijs, hè? En toen vond men het absurd om te veronderstellen dat zo'n groot ding om zo'n klein dingetje heen draaide. Dan ben je eigenlijk meer met filosofie bezig, hoor. Dat is helemaal niet meer sterrenkunde. Dat is in principe filosofie, dat je zegt van iets groots draait niet om iets kleins. Iets kleins draait om iets groots, zeggen ze dan. Dat moet. Grote dingen horen centraal te staan en de kleine moeten zich aan de grote dingen onderwerpen. Dat is de democratie in de dop trouwens, hè? De minderheid moet zich maar aanpassen aan de meerderheid. Dat is democratie. De minderheid moet zijn mond houden. Dat is democratie eigenlijk, hè? De minderheid heeft niks te vertellen. Die kleine aarde heeft niks te vertellen. Hij moet maar draaien om de zon. Want die zon is veel groter. Dat was het enige. En daar ben je natuurlijk ook alweer wat vreemd bezig. Maar het gaat me nu alleen maar om het principe dat niet de waarnemingen leiden tot de conclusie dat de aarde om de zon draaide, maar heel andere dingen. En in wezen filosofische aangelegenheden. Goed, maar we zullen daar niet al te diep op ingaan. Maar dan komen we bij deze kwestie van die verhouding tussen de afmetingen tussen de zon en de aarde. Wel, men zegt die zon is zo groot en die aarde is zo klein. En dus draait de aarde om de zon. Of dat zo is, nou, dat zouden we eens even moeten controleren. Want hoe komen ze daarop? Waar halen we die wijsheid vandaan dat de zon zo groot is? Ik zou zeggen, wij kijken naar de zon en we zeggen, nou, die is niet veel groter dan de maan. Iets misschien, iets, maar het zal niet veel schelen. Waarachtig niet, hè? De zon is misschien is net zo groot als de maan ongeveer. En de maan is kleiner dan de aarde. Waarom zou de zon dan niet kleiner dan de aarde zijn? Dat is op grond van onze gewone waarnemingen zo elke dag opnieuw. Voor zover de zon schijnt dan natuurlijk, hè? Voor zover de zon waarneembaar is. Hoe komt men erbij te zeggen dat die zon zo groot is? Nou, dat is een heel eenvoudige zaak. Men komt daarbij op grond van twee axioma's. Niet één, twee. Twee stellingen die men hanteert bij alle astronomische studie. Twee stellingen die men hanteert bij alle waarnemingen in het heelal. Of dat met optische instrumenten, dus met kijkers gebeurt, of met radiotelescopen of iets anders, dat doet er niet toe. Men gaat uit van deze twee stellingen. De eerste stelling waarvan men uitgaat is, het licht gaat altijd langs een rechte weg. En dat is een bijzonder glibberige stelling. Het licht gaat altijd langs een rechte weg. Want we hebben net al gezien namelijk dat het licht niet altijd langs de rechte weg gaat. En het licht wordt namelijk wel eens weerkaatst, zelfs door lucht notabene. Dan hebben we het nog niet eens over spiegels. Wat werd er trouwens gezegd in de Bijbel over een spiegel? Hebben we nog gelezen, hè? Dat straks, vanmiddag of vanmorgen, weet ik veel, hè? Over een spiegel. Ja, de hemelen uitgespannen als een gegoten spiegel en dat soort dingen meer. Ja, er is wel wat mee. Een spiegel. Weerkaatst licht. Maar goed, de astronomie gaat uit van de eerste axioma. Het licht gaat altijd langs een rechte weg. Terwijl ze weten dat het niet zo is. Want er zijn heel wat toch astronomische verschijnselen die gebaseerd zijn op het feit dat het licht niet altijd langs een rechte weg gaat. Dus het klopt niet. Maar het is toch het axioma waarvan men uitgaat. En het tweede axioma waarvan men uitgaat is ook in verband met het licht. Dat is namelijk, het licht gaat altijd met dezelfde snelheid. Het licht gaat altijd even hard. Welke kant ook op, altijd even hard. Hoe je het ook meet, je komt altijd tot dezelfde meting. En men zegt dat is iets van 300.000 kilometer per seconde. Dat is tamelijk hard, hè? Er gelden geen rode stoplichten voor, hè. Dat gaat vrij hard, 300.000 kilometer per seconde. Nou, dat is heel aardig.
Krijg je dan een vaste
correlatie van boven? Ja, want dit zijn axioma's die niet bewezen zijn. En we moeten ons even realiseren.
Ik moet toch een stukje van het bord vrij houden nog even. We moeten ons realiseren wat we doen als we ergens naar kijken. Kijk, als ik hier een oog teken, zo ongeveer, hè, hier is het oog, en dan kijken we die kant op zo, hè. Mooi oog, dat vind ik wel. Ja, dat is een mooi oog. Dat oog dat kijkt die kant op, en dan hebben wij soms de gedachte dat wij iets richten ergens op. Zoals we dat met een kijker doen, we zoeken, hè. Moet je met een sterrenkijker doen, je zoekt je wild aan die hemel om dit sterretje te vinden. Dat is heel moeilijk vaak nog, hè, omdat je zo sterk vergroot. Je kunt het haast niet vinden. En als deze lichtstraal zo in het oog komt, dan zeggen we, hé, dat licht dat komt daar vandaan, uit die richting. Dat wil zeggen, als wij onze vinger willen gaan richten naar datgene wat wij zien, dan richten wij onze vinger in de richting waaruit die lichtstraal in ons oog kwam. En dat is allemaal nog mooi en prachtig. Dat is mooi en prachtig. Maar nu de werkelijkheid. Of nu de werkelijkheid. Nu wat anders, hè? Wat nu als hier een spiegel staat en er komt hier een lichtstraal vandaan, die wordt weer kaapt door de spiegel en die komt zo in ons oog. Ons oog zegt ons wat wij zien staat daar. Want uit die richting zo komt die lichtstraal in ons oog. Wij kijken recht voor ons uit, zullen we zeggen, die lichtstraal komt van recht voor in ons oog. Maar wat nu als daar een spiegel staat? Dan zien wij dingen op een plaats waar ze niet zijn. Want de lichtbron is niet daar, deze kant op, de lichtbron is daar, omhoog. Maar de lichtstraal die van die lichtbron afkomt, die komt met een omweg in ons oog. Alleen die omweg kunnen wij niet constateren. Net zo min als wij kunnen constateren waar een auto vandaan komt die hier de straat uit komt rijden. Om dan te zeggen van, verdraaid, die auto komt daar uit het oosten en die rijdt hier met een gangetje van 40 langs. En die is al een uur onderweg, dus hij komt van 40 kilometer daar vandaan uit het oosten. Dat is daar en daar op de kaart. Dat is onzin. Dat is de grootste wartaal die er is. Want hoeveel hoeken die auto heeft omgeslagen, dat weten we niet. Dat kunnen wij ook niet controleren. We zien hem hier voorbij komen. Nou, zo zien wij alles in de wereld om ons heen. Er valt een lichtstraal in ons oog. En wat wij weten is onder welke hoek die lichtstraal in ons oog valt, wat de laatste richting is van die lichtstraal, maar niet wat de eerste richting was. Niet welke weg hij heeft afgelegd, weten we. We weten alleen het laatste stukje. En eigenlijk alleen maar een stukje in ons oog zelf, want daarbuiten weten we al niks meer. Dus, dat betekent dat we op of van onze waarnemingen niet eens op aan kunnen. Daar komt dan ook bij, dat misteken is die spiegel. Dat is natuurlijk heel aardig. Maar die lichtstraal kan net zo goed afgebogen worden, hebben we er straks gezien, door de temperatuurschommelingen in de atmosfeer. Daar wordt die ook door afgebogen. Vandaar dat mensen in de beroemde beeld is dan de woestijn, hè? Dat de mensen in de woestijn een oase zien, die er niet is. En ik heb het zelf ooit eens gezien, niet in de woestijn, maar op Terschelling in de tijd. Ik heb een paar mooie zomers meegemaakt, ooit eens op Terschelling. Het is inderdaad dus heel lang geleden. Op Terschelling, en dan keek je naar de zee en midden in de zee zag je de duinen. En dan zag je auto's rijden, weet ik wat al niet meer. Dat is echt waar, hoe kon je zo zien? Alleen dat het de Fata Morgana was, dat leerde je al gauw, want het alleronderste stukje klopte niet. En je zag het nergens opstaan, het zweefde zo'n beetje. Je kon het niet helemaal waar maken dan, maar je wist wat het was. Het is datzelfde verschijnsel dat lichtstralen in de lucht worden afgebogen. Waar ergens en hoe, dat weet ik niet. Het is ingewikkelder dan het verhaal wat ik net vertelde over die asfaltweg. Veel ingewikkelder, maar het komt voor. En wat wij zien is er. Dat is volstrekt juist, wat wij zien is er. Alleen het is niet daar waar wij het zien. Het is op een andere plek. En misschien heeft het ook wel andere afmetingen. Want door spiegeling kun je ook iets vergroten en verkleinen bijvoorbeeld. Dat doen wij ook. Ja, met lastspiegels doen we dat.
Maar ik dacht eigenlijk aan mijn eigen sterrenkijker waar een holgesleept spiegel in zit. Ik kijk via een spiegel de ruimte in. Ik moet opzij in de kijker kijken. Als ik zo de buis heb, hè, die ligt ik op de hemel. Dan moet ik er zo opzij inkijken. Oh nee, aan de voorkant, opzij inkijken. En dan kijk je via één spiegel en dan nog een spiegel. Ik heb een boel omwegen. Geslepen spiegels. Waardoor de zaak nog vergroot wordt ook. Dus in werkelijkheid kijk je in een heel andere richting. Ik kijk zo in de pijp, terwijl ik in werkelijkheid daarheen kijk. En de dingen die ik zie, die zie ik veel groter dan ze in werkelijkheid voor het blote oog te zien zijn. Alleen je weet dat je bedrogen wordt, je doet het expres. Je hebt er een bepaald doel mee. En het is nog redelijk controleerbaar, die dingen. Omdat je het zelf in de hand hebt. Maar waar staat in de Bijbel nou, hè, dat het licht altijd langs een rechte weg komt? Dan zeg je, nou ja, dat staat niet in de Bijbel natuurlijk. Het hoeft ook niet. Iedereen weet dat, hè? Dat is zo bekend. Hè? Dan zeg ik het anders zeggen. Er staat wel in de Bijbel dat het licht niet langs de rechte weg gaat. Dat staat er wel. Dan moet ik even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Dat staat in... even kijken hoor. In Job dacht ik natuurlijk, hè? Ja zeker, Job 38, natuurlijk, Job 38. Daar staat een uitdrukking die door wetenschapsmensen zonder meer in de prullenbak gegooid moet worden. Er staat Job 38, vers 19... Nou, laat ik vers 18 ook even lezen. Er staat, zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde. Hoe breed is de aarde? Hoe breed is de aarde? Wij zeggen, hij is 40.000 kilometer omtrek, dan kun je de diameter uitrekenen. Dan hebben we de breedte ook. Ja, dat is leuk. Maar klopt het? Ik weet het niet. Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen indien gij dit alles weet. En in verband daarmee, vers 19, waar is de weg waar het licht woont? Niet waar is de plaats, waar is de weg waar het licht woont? Wat is de weg die het licht normaal aflegt? Wat is de normale weg van het licht? Hij woont, dat is waar hij normaal verblijft, zal ik maar zeggen. Hè? Hoe hij normaal doet. Waar is de weg waar het licht woont? Wij zeggen, het is de rechte weg. Dat is heel simpel. Dat had Job ook wel kunnen bedenken. Hè? Want de mens die met zijn ogen gebruikt, gaat ervan uit dat het licht die rechte weg gaat. En op de korte afstand, een paar kilometer zal ik dan maar zeggen, is dat ook helemaal geen probleem hoor. Daar heb je geen problemen mee, dat komt allemaal wel goed uit. Maar toch wordt hier die vraag gesteld. Waar is de weg waar het licht woont? En de duisternis, waar is haar plaats? Ja, dat weten we inmiddels, hè? Maar we hebben al wat bijbelstudie gedaan vandaag dus toch. Hè? De duisternis, de plaats van de duisternis is buiten. Daar komt het licht ook nooit in. En dat kan ook niet. Dat zullen we ook nog wel even zien. Maar ik ga even door naar vers 24... Daar staat niet waar is de weg waar het licht woont, maar die gaat het nog verder. Waar is de weg waar het licht verdeeld wordt? Licht wordt verdeeld. En sinds wanneer verdeelt het licht zich? Wij dachten altijd dat licht straalt. Dat is onze uitdrukking om die rechte weg aan te geven. Het straalt. We zetten het licht in een bepaalde richting en in die richting blijft het dan eeuwig voortduren. Daar gaan we althans vanuit. In de praktijk, hè. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. In de Bijbel stelt het vragenderwijze. Zo van, je kunt het toch niet controleren. Maar, waar verdeelt het licht zich? Dan heb ik het nog niet eens over een algemeen spraakgebruik over het vloeien van licht en over het stromen van licht. Woorden zijn dat die we normaal gebruiken bij water. En we weten wel dat water absoluut niet de rechte weg gaat. Hele vakwetenschap is dat over waterstromingen. Hydrologie of zo, zoiets. Iets in die geest is dat, geloof ik, hè. Over hoe water zich gedraagt en hoe water zich beweegt. Dat is een heel ingewikkelde materie. Maar het zijn termen die wel degelijk voor het licht ook van toepassing zijn. Waar verdeelt het licht zich? Dat wil zeggen dus dat er vanuit gegaan wordt bij deze vraagstelling dat het licht niet langs de rechte weg gaat. Want als het recht gaat, verdeelt het zich niet. Er kan van geen verdelen sprake zijn. Als dan een bundel licht wegzendt gaat, blijft het diezelfde rechte weg bewandelen. Maar hier wordt gezegd verdeeld, dat wil zeggen, het buigt zich af. En hoe en waar? Nou, dat is nou precies de vraag die ik ook nog heb. Van hoe en waar? Ik kan wel een idee geven om de waarnemingen in de schepping te verklaren, maar daarmee kan ik er geen wiskundige formule voor neerzetten, dat weet ik niet. Ik kan het ook niet zeggen, ik denk ook niet dat het bepaald of gemeten kan worden. Het punt is namelijk dat wanneer wij uitgaan van een licht wat recht gaat en van een licht dat altijd dezelfde snelheid heeft, dan komen we voor de grootte van de zon op zo'n hele grote bol in vergelijking tot de aarde als zo'n heel klein bolletje dan. Dat is een conclusie die men trekt op grond van die twee axiomes. Het licht gaat langs de rechte weg, dat is punt 1. En punt 2, het licht gaat altijd met dezelfde afstand. Ik zal het even overdreven voortekenen, hier hoe zo'n berekening dan gaat. We zetten hier weer het oog, zal ik maar zeggen, zo. Mooi oog. En we meten de zon en we zeggen, de ene rand van de zon staat die hoek ongeveer, de andere staat die hoek. Dat wil zeggen, er komen twee lijnen in onze oog. Zo, in die richting. Dan weten wij dus onder welke hoek wij de zon waarnemen. Zo heet dat, hè? We kijken onder een hoek. We kijken de zon en die past er dan zo tussen, zal ik maar zeggen. Dat is een bepaalde hoek die dan ontstaat. Die meten we. Dat wil zeggen, deze hoek is een bepaald aantal graden. En we zeggen dan ook, de zon of de maan, die neemt zoveel graden aan de hemel in beslag. Heeft een afmeting van zoveel graden. Hoeveel kilometer doorsnede is, dat weten we niet. Weet u waarom niet? Dan moeten we eerst weten hoe ver hij van ons vandaan staat. Want als we de zon zien onder deze hoek, dan betekent dat als de zon hier staat, dan is hij zo groot. Hé? Maar als hij hier staat, dat kan ook best, dan moet je die lijnen doortrekken zo, hè? Dan is het zo'n grote zon. En in beide gevallen, stel dat je er een had die dichtbij stond en klein was, en dat je er een had die veraf stond en groot was, in beide gevallen zou je ze dan even groot aan de hemel zien. Want je ziet ze onder dezelfde hoek. En dat is in wezen ook het geval met de zon en de maan, want de maan staat verhoudingsgewijs dichtbij en de zon staat verhoudingsgewijs veraf. De maan is vreselijk klein en de zon is vreselijk groot, maar we zien ze even groot aan de hemel. Dan komt dat de zon zo weer wegstaat. Wanneer we de afmeting van de zon willen weten, wat moeten we dan doen? Erachter zien te komen hoe ver die bij ons vandaan staat. Nou, het is ingewikkeld, maar dat berekent men. Dat kun je namelijk berekenen. Niet met een meetlint, niet met een duimstok zal ik maar zeggen. Je kunt niet de weg helemaal opmeten naar de zon toe. Maar wat men wel kan meten, en vraag me niet hoe, want het is me veel te ingewikkeld. Maar wat men wel kan meten is hoe lang het licht van de zon erover doet om bij ons te komen. En dat is een meting die ik wel vertrouw, ja. En men komt dan, nou ik weet niet precies, maar ik meen dat het iets is van 8 minuten dacht ik. 7 of 8 minuten als ik me niet vergis. Voor de afstand, voor de tijd die het licht nodig heeft van de zon om bij ons te komen. Nou is de berekening heel eenvoudig. Je weet onder welk hoek je de zon ziet. Je weet hoe lang het licht erover doet bij ons te komen. Want, zegt men, het licht gaat altijd langs een rechte weg. Dus je kunt deze lijn als recht handhaven. Je weet dan welke diameter je moet komen. En je weet bovendien hoe lang het licht erover doet. En het licht doet er 8 minuten over en het is 300.000 kilometer per seconde. Dus rekent u dat maar even uit hoeveel kilometer dat dan is. Klaar. En als het dus zoveel kilometer is, dan is de zon dus zo groot. En dus zo komt men aan de maat van de zon. Een berekening die volstrekt juist is. Conclusies zijn het die volstrekt juist zijn. Die kan ik echt wel onderschrijven. Maar er zijn twee addertjes onder het gras. De eerste is, komt dat licht van die rand van de zon inderdaad wel rechtstreeks zo naar ons oog? Dat is punt 1. Gaat het licht wel langs de rechte weg? Dat weten we niet, dat stelt ook niemand ter discussie. En de andere vraag is, gaat het licht wel al die 8 minuten lang met dezelfde snelheid? Want alles wat uit het heelal naar de aarde toe komt, daarvan weten we dat het naar de aarde toe komt met toenemende snelheid. We maken alleen voor het licht een uitzondering, want het komt ons zo onpraktisch uit. Maar alles wat uit de ruimte naar de aarde komt, valt naar de aarde en komt naar de aarde toe met een toenemende snelheid. Ik geloof dat het een eenparig versnelde beweging is of zo. Hè? Zoiets is het, hè? Met een versnelde beweging gaat steeds sneller. De snelheid neemt toe in principe. Van het licht niet, zegt men, want het komt lastig uit. Het licht, zegt men, gaat altijd met de vaste snelheid. Maar nu, stel nou, nou stel ik er 2 andere axioma's voor in de plaats. Dat mag ik rustig doen. Waarom zou ik geen ander axioma mogen nemen? Als de wereld zomaar een mag nemen, mag ik er ook een nemen. He? Eigenwijs als wij christenen zijn natuurlijk. Zeggen wij, stel nou dat het niet zo is en dat het licht naar de aarde toe steeds sneller gaat. En waar blijven we nou met die 8 minuten? Licht heeft 8 minuten nodig om van de zon bij de aarde te komen. Maar als het licht steeds sneller gaat, betekent het dat het licht dus hoe verder van de aarde af, minder gaat dan 300.000 kilometer per seconde. Dat wil zeggen, hoe verder van de aarde af, hoe minder afstand er in dezelfde tijd wordt overbrugd. En dat betekent dus dat als in de laatste minuut zo'n stuk wordt overbrugd, dus zo'n lap, hè, dat bijvoorbeeld in de ene laatste minuut een korter stuk en dan nog een korter stuk en dan nog een korter stuk en dan nog een korter stuk en dan heel kort zal ik maar zeggen. Dat betekent gewoon dat de zon dan veel dichterbij staat dan wij denken. Heel eenvoudig. Met als consequentie, als dat waar is dat hij dichterbij staat en we zien hem toch onder dezelfde hoek, nou dan is die domweg veel kleiner. Zo eenvoudig is dat.
De lichtsnelheid waar we dus vanuit gaan is de lichtsnelheid hier op aarde.
De lichtsnelheid waar we vanuit gaan is de lichtsnelheid hier op aarde. En verder, als ik het goed begrepen heb, is het zo dat je om een of andere reden nooit een andere lichtsnelheid kunt meten dan 300.000 km per seconde. Dat kan namelijk niet. En ik geloof dat ik het nu iets te simpel ga vertellen. Dan moet je me maar niet kwalijk nemen. Maar het komt er zo ongeveer op neer dat je nou één keer niet een duimstok met een duimstok kunt meten. Zo is het verhaal. Er is ook een officiële naam voor, men noemt dat een nulmeting. Je kan niet een duimstok opmeten met een duimstok, want als morgen alle duimstokken, als een meter niet meer een meter is morgen, dan zijn beide duimstokken korter geworden en als je dan gaat meten, zeg je nee, het is nog precies gelijk, het is niet waar. En op slot hou je zo'n duimstokje over en dan nog maar volhouden dat die meter niet kleiner is geworden. Zie? Daar kom je nooit meer uit, dat heet een nulmeting, dat kan namelijk niet. Je meet altijd dezelfde snelheid, eenvoudig, om reden dat je de lichtsnelheid in feite meet met licht. Want het attribuut, het meetapparaat wat wij gebruiken in de astronomie, is licht. Vandaar dat men ook rekende, tot voor kort althans, rekende met lichtjaren. Dat wil zeggen de afstand die het licht in 1 jaar tijd overbrugt, vooropgesteld dat, hè, en dan gaan we omrekenen naar kilometers, vooropgesteld dat die lichtsnelheid altijd constant is. Nou, die lichtjaren geloof ik wel in, maar ik geloof niet in de omrekening naar kilometers, omdat de lichtsnelheid niet constant is. En als het licht verder van de aarde af langzamer gaat, nou ja, dan zal het wel meerdere jaren nodig hebben inderdaad om bij ons te komen vanaf een ster. Maar weet je veel hoe snel het dan wel gaat? Dat kan ik je niet vertellen. Dat wil iedereen dan graag weten. Maar dan vraagt u me meer dan waar de wetenschap normaal op kan antwoorden. De wetenschap kan ook niet zeggen of daar in de ruimte het licht nog wel met diezelfde snelheid gaat. We kunnen ze net zo min bewijzen als ik kan bewijzen dat het daar langzamer gaat. Ik kan bewijzen dat het langzamer gaat op een heel andere wijze. Dat is namelijk deze. En dan moet u zich even proberen deze zaak voor te stellen. Je haalt het hele verhaal even weg. Nu is het zo dat als we hier de aardbodem hebben, we gaan even van het vlakke uit, hè. En er staat hier bij wijze van spreken, laten we zeggen, hier staat een ster. Het staat in geen verhouding tot elkaar, maar dat doet het niet. Het gaat om het principe. Er staat hier een waarnemer en die zegt, ik kijk naar die ster onder een hoek van, nou hoeveel dat wezen? Hier moet die staan, die ster natuurlijk. Nou ja. Iets van 60 graden zou zijn.
30. Maakt mij, dan zeg ik 60, want dan ben ik ook eigenwijs.
60, laten we zeggen, dit is 60 graden, hè? Ja, maar dat is leuk. Nou, dan zeggen we, dan kijk, er staat er hier een op aarde, die kijkt ook naar die zon, of naar die ster, en het is iets van...
70.
Laat ik zeggen 30. Hè, dat is geen probleem. Er staat hier een waarnemer, er staat hier een waarnemer. 60 graden, 30 graden. Wanneer we nu uitgaan van dat de aarde vlak is, dan kunnen we prompt op grond van de goniometrie berekenen hoe hoog die ster staat. Dat wil zeggen, hoe ver die ster van de aarde verwijderd is. Dus je moet alleen die loodlijn uitrekenen. Een hele simpele zaak. Zoveel wiskunde heb ik nog net gehad. Met moeite, maar dat heb ik nog bij kunnen sloffen. Dat kan je uitrekenen. Dat is geen probleem. Maar nu... Nu wordt die anders. Nu gaan we weer naar diezelfde ster kijken. Maar nu gaan we ervan uit dat de aarde een bol is. Ik zal het proberen te tekenen. Zo, hè? Wat is dat? Ja, mooi, hè? Dat is wel aardig ongeveer, hè? Nu meten we hier naar die ster. En wat staat hier? De waarnemer, hè? Die kijkt dus, laten we zeggen, recht voor zich uit. Horizontaal, evenwijdig met het aardoppervlak, recht voor zich uit. Hij ziet dus in feite die ster opkomen. Toch? Dan moet ik even kijken hoor. Dan zetten we hier ook een waarnemer neer. Nou, hier maar ongeveer. Hè? Die kijkt ook naar die ster. Maar die ziet hem ook bijna recht voor zich uit. Hè? Die ziet hem ook recht voor zich uit opkomen. Wanneer we nu zeggen, het licht van die ster doet er weet ik hoeveel jaren over om bij ons te komen, dan hebben we daarmee meteen berekend de kromming van het aardoppervlak. Zo is het. Dat hele punt. Toch? Kan je het niet volgen? Ze kijken beide horizontaal voor zich uit. Als ze die afstand weten, moet je dus die... Kijk, als je die aarde vlak tekent, hier staat een waarnemer hier en die kijkt voor zich uit en die kijkt voor zich uit, beide zien de ster. Dat kan niet. Want die ster die stond immers, dat weten we, dat meten we hoe lang het licht erover doet om bij de aarde te komen. We weten hoe ver die ster staat. Die zeggen, die ster die staat niet hier, maar die staat weet ik hoe ver weg. Dat betekent dat je dat hele zaakje lekker moet buigen, het aardoppervlak moet je buigen, om die twee kijkrichtingen op die ster te kunnen krijgen. Dat wil zeggen, dan ga je de aarde dus bol verklaren. Begrijp je dat nog? Je moet die kijkrichting veranderen. Dus verklaar je de aarde bol. Laten we het maar bij dat principe houden dan. Hè? Je moet de aarde bol verklaren. Waarom? Waarom moet je nou die aarde bol verklaren? Nou, omdat je ervan uitgaat dat die lichtstraal de rechte weg heeft afgelegd. Want je hoeft die aarde helemaal niet bol te verklaren. Als je ervan uitgaat dat het licht bij de aarde gekomen helemaal afbuigt, dan zeg je die ster staat wel degelijk ginds, Gunter Wijd heet dat, hè? Die ster staat wel degelijk ginds, maar het licht draait gewoon een beetje af hier op aarde. Hoef je de aarde helemaal niet bol te verklaren, kan je hem vlak houden. Kun je dat bewijzen? Nee. Nee, kun je niet bewijzen. Maar dit kun je ook niet bewijzen. Dat het wel recht gaat. Net zo min. Nou, wat ik nou wil zeggen is, zo goed als je onder die kromming van het aardoppervlak uit kunt door van het licht te zeggen dat het krom gaat, zo kun je nog veel verder gaan. Want dan kun je ook namelijk, als het er namelijk helemaal niet toe doet, rustig uitgaan van het beeld wat we dus straks al getekend hebben, namelijk van die holle aarde. En dan staat hier iemand horizontaal evenwijdig met de aarde naar de ster te kijken, zo. En dan ziet daar die ster. En hier staat iemand die kijkt ook evenwijdig met de aardoppervlak in die richting. En die ziet ook die ster. Waar staat die ster dan daar? Wel nee, dat kan natuurlijk niet. Die staat ergens in de hemel. Kan mij het nou schelen waar die ster precies staat? Het gaat er maar om dat we zien en dat we weten wie het is, hè? Welke ster het is. En dan zeggen die ster staat hier. Geen probleem, dan betekent het dus dat het licht krom gaat naar die waarnemer toe. Zo. Last stukje dan niet. Zo. En de man kijkt recht voor zich uit, maar hij ziet een ster die daar staat. Hij denkt alleen dat die daar staat.
Hij interpreteert het zo alsof het ding daar staat, die richting op. Dat is het hele punt. Ik weet niet of je het zo gauw kunt volgen, maar dat betekent gewoon dat we alle waarnemingen die de wetenschap doet, gewoon laten staan. Want de wetenschap meet alleen met hoeken. Ze zeggen van, onder die en die hoek, in die richting van de hemel, hè, zoveel graden vanaf het noorden om en zoveel graden omhoog. Nou, daar staat die ster. Nou, dat leuk, dat laten we fijn zo staan. Hè? Maar we verklaren, we keren vervolgens de aarde helemaal binnenstebuiten. In ons denken althans. We zetten hem binnenstebuiten. En dan zit hier een vent waternemer die zegt, dus zoveel graden van het noorden en zoveel omhoog. En daar zit die ster, dat is toch geen probleem? Dat doet hij dan. Maar de consequentie is wel dat dus het licht scheef gaat. Of krom gaat. Dat is het enige. Een makkelijker beeld was dat van die bolle aarde naar een platte aarde gaan. Want dat kun je heel logisch verklaren. Zodra je namelijk van die, laten we even uitgaan van het normale astronomische wereldbeeld, die zegt de aardoppervlak is bol, is gebogen en het licht is recht. De consequentie is, wanneer we het axiome omkeren en we gaan uit van het axiome dat het aardoppervlak plat is, dus we maken iets wat krom is, maken we recht, dan houdt het automatisch in dat wat we vroeger voor recht gehouden hadden, dat dus krom gaat. Dus gewoon omkeren van de dingen, dat maakt allemaal niks uit. De waarnemingen, alles wat we vervolgens zien in de schepping, blijft volstrekt gelijk, er verandert niks aan. Alleen het axiome hebben we verlegd. We zijn van een ander uitgangspunt uitgegaan. Dat is het hele punt. Nou, ik ga alleen nog een stapje verder. Ik zeg niet alleen van die bol dat het niet bol is, maar dat het vlak is. Maar ik ga nog een stap verder. Ik zeg, ik ga dat hol is. De enige consequentie daarvan is dat het licht dus nog meer krom gaat. Heel eenvoudige zaak. Het is moeilijk je het voor te stellen als je niet gewend bent in dit soort dingen te denken. Maar daarom is het volstrekt juist hoor. De waarnemingen blijven gelijk. Kijk, stel het voorbeeld van die ster nog even aanhalen van de straks. We hadden er een, de een keek onder hoek van 60 graden. Zal ik proberen die 60 graden ongeveer te pakken, dat is hier ongeveer zo, hè. En we hadden er aan de andere kant zo schuin een, hadden we een die keek onder 30 graden, zo. Dat betekent ongeveer dat die ster dan ongeveer hier staat. Want het licht van deze ster hier gaat ongeveer zo. Naar deze waarneming toe, hè? Zo, dan kijk die kant op. En naar deze kant toe. Gaat het ongeveer zo. En als je zegt, het licht doet er zoveel jaren over om daar te komen, dat kan best, maar dan heeft hij een trage start. Het licht. Dan begint hij gewoon erg langzaam. En de consequentie van dit verhaal is dan ook, dat hoe verder het licht van de aarde verwijderd is, hoe langzamer het gaat. En de richting speelt daarbij waarschijnlijk helemaal geen rol. Het komt traag op gang en het komt snel naar beneden, maar bij het komen bij het aardoppervlak buigt het af. Dat heeft waarschijnlijk mede te maken met het feit dat de aarde immers de grens is voor het licht. Dat is wat we duidelijk gelezen hebben in de loop van de dag. De aarde is de grens van het licht en daaronder is per definitie duisternis. Wat we mogen aannemen is dat het licht dus ook niet erg bereid is om het aardoppervlak te naderen, dat het voorbij het aardoppervlak afbuigt. En waarom niet? Dat is wel geen probleem. Het buigt af. Nou, dat is wat normaal gebeurt. En je kunt van mijn part in plaats van de ster hier de zon neerzetten. De consequentie van dit hele verhaal is in ieder geval wel dat die ster of die zon ontzettend veel kleiner is dan men tot nog toe heeft aangenomen. En het gek is, hoe verder die dingen maar bij de aarde vandaan staan, hoe groter ze worden, over het algemeen. Generaliserend gesproken. De zon, onze zon, is dan ontiegelijk groot vergeleken bij de planeten, bij de aarde. Maar vergeleken bij de sterren is het een dwergsterretje, hè? Zegt men. Officiële astronomie. Hè? Het is niet de kleinste, maar over het algemeen zijn ze groter. En hoe verder weg, hoe groter ze maar worden. Ja, dat komt als je het binnenste buiten keert natuurlijk, dan krijg je dat. Hoe verder weg, hoe groter ze worden. Dat is precies wat je zou moeten verwachten ook. Dat is een normale gang van zaken. En dit verschijnsel, van die kromming van het licht, verklaart dan ook inderdaad het verschijnsel in onze wereld van dat dag en nacht in 24 uur. Want we moeten ook in dit verhaal goed vasthouden dat niet de aarde draait, Het is niet zo dat hier staat de troon, zal ik maar zeggen, dan hier staat de zon ergens. En dan draait de aarde zo om die troon heen enzovoort. En om de zon, dat is niet zo. De zon draait zo. En u kunt zich voorstellen dat dat kleine zonnetje wat dan hier staat, hè, dat als dan een keer stilstaat boven het dal van Gilead, dat kun je nou tenminste bepalen. Binnen deze verhoudingen waar het dal van Gilead ergens is, hè, boven het dal van Gilead, dat kun je nou een beetje opzoeken. Want ik weet niet of je het zich realiseert, maar die verhouding tussen de zon, de grootte van de zon en de aarde en de afstand van die baan is er een buiten alle proporties. Die zon, dat kleine etje, of de aarde, dat kleine etje, en de zon als de tennisbal. En dat met de straatlengte afstand van elkaar. En dan gaan zeggen van dat de tennisbal stilstaat, ligt ter hoogte van een bepaald punt van de ert. He? Dan ben je toch al aardig vreemd bezig. Maar in dit verhaal is dat helemaal niet moeilijk. Dat kun je heel aardig uitzoeken. En bovendien kun je ook voorstellen dat het helemaal niet veel consequenties heeft voor de gang van zaken verder in het heelal. Als het kleine dingetje daar eigenlijk een keer blijft hangen. Die staat een keer stil. Nou, zo wat, daar merk je op aarde niks van, behalve dat de schaduw op die zonnewijze niet verder gaat. Dat is het enige. Meer merk je daar niet van. En dat licht van die zon, wel, dat gaat niet recht alle kanten op, want dan zou je de hele aarde verlichten. Dat doet hij niet. Hij verlicht, en dan ga ik uit van onze verschijnselen, hij verlicht precies de helft van de aarde. Toch? De ene helft van de aarde is duister en de andere helft van de aarde is in het licht. Toch? Dat is het bekende beeld. Hè? Nou, dat is heel eenvoudig als ik die waarnemingen dan hierin moet tekenen. Ik neem maar even de grenzen van dag en nacht als uitgangspunt. Als die zon hier staat, dat betekent dat hier ongeveer de grens ligt tussen dag en nacht. En dus aan de tegenovergelegen zijde ook. Dat betekent dat het zonlicht slechts deze helft van de aarde verlicht. Nou, hoe dan? Nou, dat is heel eenvoudig te construeren. Gaan uit van de gewone waarnemingen. We zien de zon op en ondergaan. Ik ga nou even uit van het opgaan. Hier staat iemand die ziet de zon opgaan. Wat wil dat zeggen? Hij ziet de zon dus evenwijdig met het aardoppervlak. Hij ziet het net boven de horizon komen, recht voor zich uit. Toch? Dat wil zeggen dat het licht van die zon, dat laatste stukje van die weg, wat het licht van de zon aflegt, dat het laatste stukje van die weg evenwijdig gaat met het aardoppervlak. Zo dus. En dat hoeft alleen maar in zijn oog zo te zijn en verder voor geen meter meer eigenlijk. Dat mag wel, maar dat hoeft in wezen niet eens. He? Het punt is gewoon dat deze zonnestraal die hier dan nog net op de aarde komt, eigenlijk moet er veel lager tegen natuurlijk, nou ook zoiets, hè, wat hier net op de aarde komt, dat van die zon afkomstig is. Nou zo, wat een tekening toch? Zo ongeveer. He? Iets in die geest. Zo'n mooi krom. Nou, dat betekent dat licht wat niet zo ver die kant op straalt, maar hierheen, dan komt hier ook ergens op de aarde terecht. Daar is licht. De zon staat nog betrekkelijk laag aan de horizon. Hier middenonder staat het natuurlijk hoog. Recht boven, zeg ik dan. Niet? En hierheen buigt het zich steeds verder af. En ik teken natuurlijk maar in één vlak nu. Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk naar alle kanten evenwijdig uit, hè. En dan gaat aan deze kant precies hetzelfde. Hier gaat de zon onder, dat wil zeggen het licht raakt nog net de aardbodem. Evenwijdig met de aardbodem gaat het hier, dat wil zeggen het gaat ongeveer net zoals die andere dus, hè. Nou, dat kan hier dus helemaal niet, maar zoiets, hè. Die weer weghalen, zo. Zo gaat het licht van de zon. En nou, stel nog even de vraag uit Job. Weet je de weg van het licht? Weet je waar en hoe het licht zich verdeelt? Nou, zoiets ongeveer. Maar precies, ik kan het je niet vertellen. Ik zou het niet kunnen zeggen. Het licht buigt dus inderdaad af. Nu is er een straal, zonlicht, die dit langs de aarde heen gaat. Dat weten we toch, hè? Dan gaat licht langs de aarde heen. De zon is onder, maar je gaat op de toren staan en je ziet de zon licht. Je ziet de zon nog wel even. Moet je wel verbazend hard de trap op gaan, hoor. Maar het kan. Dan zie je nog wel, dat wil zeggen, die straal die passeert de aarde. Waarom? Nou, omdat hij terugkeert. Hij buigt zo af. En hierheen is dat hetzelfde geval. Ja, sorry, ik ben een hele slechte tekenaar helaas. Hij buigt zo af. Dat wil zeggen, dit hele gebied zo. Hier, dat is allemaal licht. Het meeste is licht trouwens dan, hè. Dat is wat we zien. Het meeste is licht. Maar dit gedeelte hier, Dus precies de helft van het aardoppervlak is duister. En deze zon op dit plekje, die draait gestaag in 24 uur zo een hele cirkelgang. Dat wil zeggen dat die hele dag- en nachtcyclus gewoon in 24 uur over de aarde heen gaat. Nu wil er niks. En echt, dat is niet, dus gewoon, dat is niet een uitvinding van me of iets dergelijks. Dat is, komt gewoon overeen dan verder met de waarnemingen. Ik ging gewoon uit van het Bijbelse axioma dat de aarde inderdaad een holte is, gevuld met de hemel, dat aan de grens is van de hemel. En dan zeggen we, van hoe zit dit dan en hoe zit dat dan? Nou, dan krijg je dit soort antwoorden. Dat is geen probleem, je kunt elke vraag beantwoorden daarover. Behalve de vragen die de wetenschap vandaag de dag zelf ook niet beantwoorden kan. Namelijk hoe dat nou werkelijk zit met de aard van het licht, dat weet niemand. Daar zijn de meest tegenstrijdige theorieën over in omloop, over wat licht is. In de eerste plaats dan of het straling is of dat het deeltjes zijn. En dan blijkt het allebei waar te zijn, dus daar kom je ook al niet mee verder, hè? Dat zijn gestraalde deeltjes of zo, geloof ik.
Golfdeeltjes,
ja, dat soort onzinnige termen krijg je te horen. Ik zal u nog een hele mooie noemen, dit is in dit verband toch wel interessant, om die dan nog even aan te halen. Dat sinds enige jaren beweert men iets bijzonders over de ruimte. Nu weten wij, als eenvoudige mensen weten wij, de ruimte is eigenlijk niks, hè? Het niets. Ruimte is iets, er is niks, dat is leeg, hè? Ruimte is niets, toch? Ruimte heeft daarom ook geen afmeting. Iets wat niet is, kun je geen afmeting geven. Dat is ruimte. Nou, nu heeft de wetenschap uitgevonden, dan moet je niet lachen natuurlijk, maar dat heb ik ook nooit gedaan toen ik het voor het eerst hoorde. Nu lach ik daar wel om. Hebben ze uitgevonden dat de ruimte is gekromd. De ruimte is krom. Niet de grens van de ruimte is krom, want die kennen ze niet, de grens van de ruimte. Men heeft vastgesteld, de ruimte als zodanig is gebogen. Ja, nou, sorry, dat kan niemand zich voorstellen. Met dit beeld kun je moeite hebben om het je voor te stellen, omdat het niet overeenkomt met wat je ziet. Maar ja, wij kijken met licht nou een keer, hè. En dus worden we bedrogen. We kunnen het ons daarom niet goed voorstellen. Maar wie in vredesnaam kan zich voorstellen dat de ruimte gekromd is? En toch is dat de officiële lezing. Dat is niet zomaar een wilde theorie, dat is de gangbare opvatting. De ruimte zelf is gekromd. Hoe komt men daarbij? Nou, ik kan het niet zo goed volgen, maar ik kan het wel heel simpel vertellen hoe men wel tot die conclusie zou moeten komen. Ik weet alleen niet welke waarnemingen men doet waardoor men tot die conclusie komt. Maar ik kan het achteraf best verklaren hoe men komt tot een gekromde ruimte, zoiets idioots van iets wat niet iets is en niet, maar het is krom. Ja. Waarom? Nou, dat is heel eenvoudig. Zij, de ruimte, of de astronomie, gebruikt een meetlint wat krom is. Ze gebruiken namelijk licht. Ze gebruiken een meetlint wat krom is. Het is niet recht, maar ze denken dat het recht is. Ze gebruiken een meetlat die krom is. En ze meten iets wat blijkbaar een andere vorm heeft dan hun meetlint. En nou, ik kan hoog en laag springen, maar als ik een stuk ijzerdraad neem van een rol, weet je wel, dan krijg ik zo'n ding niet recht, hè. Of je moet het al spannen. En ik zeg, dat is recht, zo'n ding, hè, maar het is krom. En ik hou hem hier langs mijn lessenaartje zo. En ik zeg, dat meetlint, dat is per se, dat is recht. Dan kan ik maar tot één conclusie komen. De lessenaar is krom. Want de vorm is niet gelijk. En wat doet astronomie? Die komt met zo'n kromme duimstok, zal ik maar zeggen, met een lichtstraal. Of met radiogolven feitelijk, maar dat is precies hetzelfde in wezen. Hè? Dat is ook dezelfde soort straling, maar dan met een andere frequentie. Die houden ze erbij en zeggen, hé, de ruimte is krom. En dat vertellen ze in alle ernst, hoor. Iets wat niet bestaat, iets wat er niet is, is krom. Ik kan niet volgen hoe je zulke dingen kunt geloven, eerlijk waar. En hoe langer ik over dat soort dingen nadenk, hoe meer ik dit beeld hanteer hier. Hè? Dit kan niet missen. Het verklaart boven alle grote problemen die men in de astronomie inderdaad heeft. Dat is het eigenaardige nog.
Maar bovendien past het volstrekt in de Bijbel. Laat die ruimte maar krom zijn, wij weten dat het verkeerd is. Wij weten dat de wetenschap uitgaat van een axioma wat niet klopt, en daarom klopt geen enkele conclusie vervolgens die de wetenschap, of laten we zeggen de sterrenkunde, trekt. Er kan er geen één kloppen, want het uitgangspunt is verkeerd. Als 1 en 1 geen 2 is, dan klopt er geen enkele rekensom meer. Als we dat vandaag veranderen, zal ik maar zeggen, 1 en 1 maken we 3 van, dan kun je alle rekenboekjes weggooien. Blijft er geen 1 meer over. En dat is met dit verhaal ook zo. Geen enkele conclusie klopt meer wanneer het axioma niet klopt. Nou, het axioma klopt niet, dat kan ik makkelijk genoeg zeggen. Er is maar 1 axioma, dat is namelijk dat van het geloof. Dat is een axioma. Dat is van het geloof, geloof in het woord van God. Daar gaan we weer uit, want van de Bijbel wordt niet gezegd dat alle schatten van de wijsheid daarin geopenbaard zijn, maar wel dat ze daarin verborgen zijn. En in ieder geval dat het woord Gods, dat Christus is, niet het eind der wijsheid, niet iets waar tot je nog eens kunt opklimmen, maar het is puur enkel en alleen het begin der wijsheid. Daar begint het. En dan kun je nog eens verder gaan praten. Als je astronomie wil bedrijven of wat je ook wil gaan doen, je moet beginnen met de Bijbel te geloven. Zonder meer en zonder enig voorbehoud. En je zegt, dat is te veel gevraagd. Nou, dat doet de wetenschap altijd. Dingen geloven zonder enig voorbehoud. Om wat voor redenen ook, dat doet er niet toe. Nou, ik geloof de Bijbel. En toen kwam ik helaas, moet ik misschien zeggen, maar tot mijn verbazing, tot deze ontdekking van, dat kon niet missen. En denk niet dat ik de enige ben, hoor. Er bestaat zelfs wel literatuur over. Zo erg is het nou ook weer niet. Alleen niet in Nederland, heb ik begrepen. In Duits in ieder geval wel. Engels weet ik ook niet, maar in ieder geval wel in Duits. Want ja, dat kan niet uitblijven. Als je zonder meer uitgaat van de Bijbel als geopenbaarde woord van God, als begin van wijsheid, kom je tot dit beeld. En problemen ermee hebben, ja, in het begin wel, maar later niet meer. Omdat het vooral in moreel opzicht, in ethisch opzicht, blijkt te kloppen met datgene wat de Bijbel leert. Alles wat de Bijbel leert namelijk. Niet alleen over het wereldbeeld, want dat is dan toch nog maar van ondergeschikt belang. En je moet gewoon leren wennen aan deze gedachte. Want niet alleen is het zo dat die kromming van het licht veroorzaakt dat de zon op een andere plek staat dan wij hem zien, en dat de sterren op een andere plek staan dan wij hem zien, en dat het bovendien veroorzaakt dat slechts de helft van de aarde verlicht is, maar het veroorzaakt nog een ander verschijnsel, namelijk dat al onze waarnemingen op precies dezelfde wijze als hier getekend vervormd zijn. Want dan moet u eens opletten. Dan halen we de zon even weg, hè? Dan halen we de zon weg. En dan wat stellen we hier nou in de plaats? Een oog. Zie? Nou bevinden wij ons op die plek in de ruimte. Nou kijken wij naar de aarde. En wij kijken door middel van licht. Licht wat nu niet van dat punt naar de aarde gaat, maar andersom, licht wat van de aarde terugkaat en hier in ons oog terechtkomt. Wat zien wij hier nu? Wat wij zien is, onder deze hoek, want zo komt het licht in het oog daar, onder deze hoek zien wij precies de helft van de aarde. Meer niet. Onder die hoek, wanneer het licht afwijkt, nou, dat weten we niet. Dat kunnen we niet met onze ogen niet zien. We weten alleen wat er in onze ogen gebeurt. Nou, onder die hoek komt het licht van precies de helft van de aarde in onze ogen. Het resultaat daarvan is dat waar je ook bent in het heelal, meer dan de helft van de aarde zie je niet. U zegt dat het komt dat de aarde een bol is. Nou, vooruit. Je ziet het, komt netjes overeen met de waarneming. Dat is geen probleem. Je ziet maar de helft van de aarde. Maar bovendien zie je hem niet onder 180 graden. Niet vult hij de helft van je beeld. Je zou zeggen, je kijkt één kant op in die holle aarde. Zou ik maar zeggen, je ziet de halve aarde. Nee, dat licht vertekent zich. Het verbuigt zich, vervormt zich. Je kijkt als het ware door een hele sterke groothoeklens. Want zo heet zo'n lens die dat ook bereiken kan. Met als gevolg dat je kunt zien wat er onder 180 graden gebeurt. Maar je krijgt het maar op zo'n plaatje, in je oog, of van mijn part op je negatief van je fotoapparaat. En als je breder kijkt, onder een brede hoek, want onze blikveld is natuurlijk breder dan dit hoekje van nog geen 90 graden, zou ik maar zeggen. Wat zie je daarnaast nou?
Hier zie je de aarde. Onder deze hoek. Maar wat zie je daarnaast? Als je daar naast kijkt. Je kijkt gewoon terug het heelal in. Zwart. Zwart, mensen. Zwart. Wist u dat? Heb je nooit aan gedacht misschien, hè? Maar ik ook niet. Maar ik heb dat laatst gelezen in een modern sterrenkundeboek. Want ik heb me eerst eens wat moderns aangeschaft. Hè? Ik heb allemaal die oude boeken. Van vroeger nog. Maar daar heb ik me in laten wijsmaken dat als het waar is, hè, dat het heelal om ons heen oneindig is. En dat er ontelbaar veel, een oneindig aantal lichtbronnen zich bevindt in het heelal. Heb je dat? Het heelal is oneindig en er bevindt zich bovendien een ontelbaar aantal lichtbronnen, namelijk sterren in het heelal. Weet u wat het voor consequenties zou hebben? Dat is een hele eenvoudige wiskundige berekening voor. Die is interessant voor jullie hoor. De consequentie daarvan is namelijk dat de hemel dag in dag uit altijd licht zou zijn. Dat is de normale berekening. Dat weten sterrenkundigen ook wel. Alleen ze hebben er een of andere vreemde verklaring voor gevonden. Want dat moet natuurlijk wel, want het is namelijk niet altijd licht. Maar toch is de hemel niet licht vanwege dat oneindig aantal sterren. Maar de hemel is zwart. Wij kijken in de zwarte hemel. Waarom? We zien geen licht meer. Wij kijken er langs. We kijken terug in het heelal in zeker niet een oneindig aantal sterren. En naar buiten uit. De wereld is geweest gewoon een heel andere gedaante dan de wetenschap vermoedt. En we hebben ook helemaal geen moeite om in dat verband vreemde theorieën uit te denken of wat dan ook. Je kijkt er langs. Je denkt dat je onder een betrekkelijk kleine hoek langs de aarde heen kijkt. Maar in werkelijkheid kijk je inderdaad langs de aarde heen. Maar die hoek die deugt niet helemaal. Hè? Het wordt breed. Je kijkt langs de aarde heen, inderdaad. Je ziet hier nog net die kerktoren staan. Alleen je ziet hem hier hoor. Maar hij staat daar, je kijkt er langs heen en je kijkt terug het heelal in. Dat is het hele verhaal. Je kijkt er langs. En het resultaat is precies hetzelfde resultaat als wat er gebeurt wanneer wij een zogenaamde fisheye lens, dat is een super groot hoeklens, op ons fototoestel monteren. En we gaan vlak voor die mooie bakstenen muur staan en we maken daar een foto van. Weet je wat voor resultaat je krijgt? Op je negatief. Ik heb die foto niet bij me, ik heb hem uitgeleend. Dus ik kan het niet laten zien. Maar het resultaat op je negatief is dit. Stel dat het bordje negatief is, zo groot. Weet je wat je dan op je foto krijgt? Dat je vlak voor die muur die foto maakt. Een ronde plaat. Met de hoeken en alles verder allemaal zwart. Want dan krijg je niks op. Want die keek de lens namelijk langs de muur heen terug. En daar zag je niks. Hij kon nou niet buiten die lens kijken, maar hij keek als het ware onder 180 graden en verder. Daar ziet hij niks meer. Dan kijkt hij namelijk in zijn eigen toestel naar binnen. Dat is allemaal zwart namelijk. Dan krijg je inderdaad op je plaatje. Het wordt dan zwart. Alle vier de hoeken. Je krijgt een ronde afdruk, namelijk rond als het formaat van de lens. Verder kan hij niet kijken. Het is de grens van zijn gezichtsveld. En die bakstenen, die krijg je er ongeveer zo op. Naar de punten. Naar de buitenkant, dus puntig toelopend. En de volgende laag stenen ziet er zo uit. En de volgende laag stenen ziet er zo uit. Etcetera, etcetera. En nou is het natuurlijk wel zo dat je op grond van het patroon wat je ziet op de foto, namelijk dit patroon hebt. Zodat je zegt van gedraaid, want een vreemde foto, die is helemaal gevormd. Dat zijn bakstenen, dat zie je op de foto dan nog wel zien, want je herkent het. Want je weet toch waar je dat eerder gezien hebt. Maar hij zegt, wat hebben ze die foto vreselijk vervormd. Die lens is niet goed. Nou, de lens is wel goed, maar die was niet om een goede foto te maken. Was juist om een vervormde foto te maken. Je krijgt zo'n beeldje te zien. Maar als je het niet wist, zou je zweren dat je of een bolle gemetselde muur zag van stenen van allemaal verschillende afmetingen eventueel. Maar laten we zeggen dan dat je een gemetselde voetbal zag van bakstenen, zo ongeveer dan, hè. Of, en dat is de andere kant, of dat je kijkt in de holte van een holle gemetselde muur. En dat je niet tot die conclusie komt dat die hol is, dat heeft maar één oorzaak. Dat komt omdat je weet dat als hij hol is, moet je hier aan de buitenkant, moet je tegen de zijkant van de steen aankijken. Daarom geloof je dat niet, dat het hol is. Daarom zeg je het is bol. Maar als ik van die foto netjes die rand zou bijwerken, weet je wel, helemaal, hè? Dan kun je het al helemaal niet meer zien. Een foto is tweedimensionaal, terwijl bol of hol zijn te maken heeft met drie dimensies, die je niet op een foto kunt vastleggen. En als wij een foto zien van een voetbal, dan herkennen wij dat ding en we zeggen, ja, dat is een voetbal. Wij herkennen dat ding en we weten dan dat die bol is, dus we zeggen, we kunnen het duidelijk zien. En als je een foto ziet vanaf de maan of vanaf een kunstmaan genomen van de aarde, zeggen, dat is bol, kun je het duidelijk zien? Nee, dat kun je niet zien, dat is onzin. Dat heb je geleerd, dat die bol was. En je vindt het op die foto bevestigd, omdat je geen argwaan hebt. Maar het kan net zo goed hol zijn. En dat is echt geen vage taal die ik nou uitsta te kramen. Dat is heel eenvoudig feitenmateriaal. Dat zijn namelijk dingen die je helemaal niet zien kunt. Dat zijn interpretaties die je zelf maakt op grond van datgene wat je op voorhand weet te meten. Meent te weten. Ja, je weet het niet. Interpretaties. Axioma's. Datgene wat je van tevoren geleerd hebt. Afgezien dan nog van het toch wel heel leuke verschijnsel in dit verband, dat er ook wel dingen zijn waarvoor helemaal geen wetenschappelijke verklaring is. Maar die wel degelijk in dit schema kloppen. Dat zal ik dan nog even noemen en dan hou ik recht mee op. Dat is namelijk het verschijnsel dat... Stel nou dat wij hier een platte aarde hebben. Ik ga even uit van een platte aardbodem, hè? Weten we veel. En nou is hier een vliegveld. Dat is een vliegveld. Ja. En hier is ook een vliegveld. En nou wordt het leuk. Nou stijgt er vliegveld A stijgt een vliegtuig op. En die moet hier naar vliegveld B toe. En nou ja, als het erg dichtbij is, zo van Friesland, van Leeuwarden naar Lelystad, zal ik maar zeggen, is geen probleem. Dan vliegen ze op de voorgeschreven hoogte, een paar honderd meter geloof ik, en dan naar Lelystad weer naar beneden, dat is geen probleem. Maar als het enige honderden kilometers worden, of nog beter wanneer het enige duizenden kilometers worden, dan doet dat vliegtuig toch vreemde dingen. Doet die piloot hele rare dingen, die heeft hij geleerd namelijk. Want wat doet hij om er zo snel mogelijk te zijn? Ja, iets heel geks. Iets geks. Het is in ieder geval gek als je uitgaat van die platte aarde. Maar als je uitgaat van een bolle aarde, wordt het nog veel gekker. Wat ik nou ga vertellen. Want wat dat vliegtuig doet, is zo hoog mogelijk vliegen. Zo ongeveer. En waarom doen ze dat? Moet je je voorstellen, dat ben je de reden namelijk. Dat is in alle ernst hoor. Dat is echt zo. Hoe hoger je vliegt, hoe eerder je er bent. En ja, dat is iets heel merkwaardigs natuurlijk. Maar die piloten die leren dat gewoon. Die moeten een heleboel ingewikkelde, vreselijk ingewikkelde dingen overigens leren in verband met navigatie. En die leren dit dan ook. Wat ze dan leren is dat ze op hun berekeningen, navigatieberekeningen, een correctie moeten uitvoeren op hun snelheid die afhankelijk is van hun hoogte. Dat hoe hoger ze vliegen, hoe hoger ze hun snelheid moeten nemen. Dan moeten ze de snelheid van de meter, zal ik maar zeggen, verhogen met een bepaalde factor die afhankelijk is van de hoogte waarop ze vliegen. Dus nee, ze gaan er gewoon vanuit, eigenlijk, dat ze sneller vliegen naarmate ze hoger vliegen. Dat is eigenaardig. Op het eerste gezicht zou je zeggen, dan ben je er nog niet eerder. Hè? Want hoe hoger je vliegt, hoe groter de afstand. Dan moet je wel sneller vliegen om nog op dezelfde tijdbreedte te kunnen zijn. Hè? En nou teken ik nog zo'n mooi plaatje als deze. Maar dit wordt natuurlijk nog veel gekker als je inderdaad gelooft dat de aarde een bol is en je moet van de ene kant van de aardbol naar de andere en dan te zeggen je moet zo hoog mogelijk vliegen. Maar dat is een omweg. Toch? Ja, dat is natuurlijk iets overdreven, dat weet ik wel, maar dat is toch idioot? Integendeel, je zou er langer over moeten doen. Toch? En nu hebben ze daar het volgende op gevonden, dat heb ik van mijn broer gehoord. Die had ik in alle naïviteit ook eens een keer, dat is al jaren terug hoor. Heel voorzichtig van dit verhaal dat ik u vanmiddag hier vertelde, op de hoogte gebracht. En die zat te kijken van nou, die is ook gek, weet je wel. Die denkt, hij heeft weer wat bijzonders, hè. En die praat gewoon mee, hè. Die is wat technischer nog dan ik. En die zegt, joh, dat is wel leuk, ja. Wow. Ja, zeker. Leuk, hè? Maar ik kwam 14 dagen later of zoiets, kwam hij heel enthousiast terug. Hij zei, wat ik nou toch meegemaakt heb. Want hij was namelijk bezig met een vliegopleiding. En hij moest daar inderdaad die dingen leren van hoe hoger je vliegt, hoe sneller je er bent, hè? En die begon een lampje te branden. Hij zei, wat heb ik nou mijn fiets aan? Hij zei, dan moet ik eens even informeren. Dus hij vragen van, ja, hoe kan dat nou? Nou, toen kreeg hij een schitterend verhaal te horen, heel, heel leuk verteld, over nou ja, hoe hoger je vloog, hè, hoe ijler de lucht is. Snap je wel? En dan heb je dus een mindere luchtweerstand, dus ga je sneller door die lucht heen, dus ben je er eerder. Met hetzelfde motorvermogen, zal ik maar zeggen, door ijlere lucht ben je er eerder. En want het was natuurlijk zo, werd er dan verteld, dat het is natuurlijk eenvoudig zo dat je met een schip natuurlijk sneller vaart over water dan door dikke stroop. Hè? Want die stroop die heeft veel meer weerstand. Nou, dus met de lucht ook zo, hoe hoger je vliegt, hoe ijler de lucht, hoe minder weerstand, dus hoe sneller je bent. En iedereen zei, oh ja, dat is, nou is het wel duidelijk. Hè? Oh, nou, dan is het tenminste een wetenschappelijke verklaring, dan kunnen we dat rustig accepteren. Anders geloven ze niet eens dat ze er eerder zijn, hè. Maar het verhaal klopt namelijk niet. Dat kan namelijk helemaal niet, want hetzelfde verhaal over dat hoe hoog vliegen en eerder er zijn, dat geldt namelijk net zo goed, even als voor een straalvliegtuig, geldt dat voor een propellervliegtuig. En voor een straalvliegtuig zou het argument wat net genoemd is, een tamelijk redelijke zijn, hoor. Dat zou kunnen. Maar voor een propellervliegtuig gaat het verhaal niet op, want een propellervliegtuig schroeft zich voort in de lucht. Die zet zich dus af tegen de lucht. Dat wil zeggen, die heeft juist lucht nodig om zich tegen af te kunnen zetten. En nou kun je mij nog hoog en laag springen, maar je kan je beter afzetten tegen dikke stroop dan tegen water. Niet? Ja, een beetje hard wordende cement al zal ik zeggen. Daar kan ik nog wel snel overheen lopen zonder erin weg te zakken. Maar in water lukt me dat niet. Nou, een propellervliegtuig ook. Die kan zich redelijk afzetten tegen redelijk dikke lucht. Maar hoe ijler dat wordt, hoe minder hij zich af kan zetten. En het is zelfs zo, als die lucht te ijl wordt, kan hij niet eens meer vliegen. Dat in dat geen geval. Vanwege zijn vleugels niet. Maar hij kan zich ook niet meer voortbewegen. Zijn motoren doen daar niks. Die draaien die propellers wel rond. Maar daarmee gaat hij dan niet meer vooruit. Dus het verhaal gaat domweg helemaal niet op. En wat ze daarvoor een excuus voor hadden, weet ik niet. Maar het zal wel een goeie geweest zijn, neem ik aan. Maar dat klopt helemaal niet. Maar wanneer wij nou even nog weer even van die holle aarde uitgaan. Nou ja, dan is het een duidelijke zaak, niet? Als je van de ene kant van de aarde naar de andere kant moet en je stapt in een vliegtuig, dan hoef je maar één ding te zeggen, jongens, zo hoog mogelijk. Niet? Waarom? Omdat je daar harder gaat. Nou, misschien ook wel in die ijlere lucht. Dat kon nog wel eens meevallen, hè? Dat zou wel kunnen. Maar hier, hoe korter de weg wordt. Niet zozeer dat de snelheid groter wordt, maar de afstand is domweg veel korter. Dat is het hele verhaal. En aanzienlijk scheelt dat. Er is een behoorlijk groot verschil wat daardoor ontstaat. Nou ja, ik zou zeggen, roept u maar. Zo zijn er zoveel van die dingen die allemaal, alle verschijnselen die wij in onze wereld kennen, kunnen in dit beeld zo zonder meer verklaard worden. Ik zeg er alleen bij, er zijn verschijnselen die de astronomie ook niet verklaren kan. Die kan ik u ook niet verklaren. En als u zegt, ja, maar hoe zit het nou met de rest van de planeten? Want ik kan me voorstellen dat als hier de zon staat, dan moeten die andere planeten er ook zijn. Hoe is de baan nou van die andere planeten? Want de baan van de zon is dus deze. Allemaal op gelijke hoogte ongeveer van de aarde. Wat is nu de baan van de andere planeten? Draaien die nou om de zon? Of ook zo binnen die aarde? En dan zeg ik, nou weet ik veel. Nee, maar dat maakt helemaal niks uit. Wist u dat? Want er zijn in verband met het stelsel, het afgedankte stelsel over het algemeen dan, dat de aarde vaststaat en dat de zon en de planeten om de aarde heen draaien. Wel, in dat stelsel zijn er veel verschillende varianten. Er is een variant die zegt alle planeten inclusief de zon draaien om de aarde. Er is ook een variant die zegt alle planeten behalve Mercurius en Venus draaien om de aarde. Want Mercurius en Venus draaien niet alleen om de aarde, maar draaien ook om de zon. Dus zo, Mercurius en Venus. En die draaien samen dan weer om de aarde of binnen de aarde, dat maakt me dan even niet uit. Maar er zijn verschillende stelsels voor. Het ene is dat van Ptolemeus en het andere is dat van Tycho Brahe, geloof ik, als ik me niet vergis. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. En wilt u weten hoe het werkelijk is? Dat maakt niet uit, dat weten sterrenkundigen ook niet. Ze verdenken maar wat. Ze nemen het maar aan en ze maken hun berekeningen mee. En dat klopt helemaal aardig. Maar of het echt zo is, dat geloven ze zelf ook niet. Dat is serieus, want dat geloven ze zelf ook niet. Dat weten ze ook niet. Als je dat, laten we zeggen, filosofisch benadert en ze vraagt of ze nou wel zeker zijn of het allemaal zo is zoals zij zeggen, dan weten ze zelf heel goed dat het niet klopt. Alleen het wordt geonderwezen in onze middelbare scholen. Dat is het grote probleem eigenlijk. En daar denken ze dat het wel klopt. Dat het wel zo is. Maar dat is domweg het geval niet. Simpelweg een kwestie van axioma's. Dan moet ik zeggen natuurlijk dat dit beeld, zoals ik het u vandaag hier gebracht heb, over het algemeen nou niet zo bekend is onder de christenen. En dan zeg ik het heel vaag, hè. Want er lopen er maar weinig rond die dat geloven. Dat komt omdat er weinig publiciteit aangegeven wordt. En er komt ook nog omdat ik denk dat zij die dit beeld hanteren, die daarin geloven, niet zo gek veel behoefte hebben om het ook inderdaad te publiceren. Er bestaan wel publicaties over, maar dat is heel weinig. En ik begrijp dat wel, want ik heb zelf diezelfde aarzeling ook om over deze dingen te spreken. Voor mezelf staat het wel vast, of daar gaat het niet om. Maar och, wat zou je zulke moeilijke dingen overhoop halen, hè, waar mensen helemaal niet om vragen. En dan, nou ja, hè, laat maar, hè. Ze maar geloven in de Heer Jezus, zal ik maar zeggen. Als we maar een lid worden van de nieuwe schepping, ben ik in ieder geval al heel blij. En als je dan ooit nog eens een keer met christenen zover komt, dat we na verloop van een aanzienlijke hoeveelheid bijbelstudie ook nog eens een keer bij dit onderwerp aankomen, nou, dan zeg ik, dan wil ik daar nog wel eens over praten. En het is ook vanuit die achtergrond dat ik dit vanmiddag gedaan heb. Want echt, ik hoop ervoor bewaard te blijven om in Nederland bekend te staan als degene die niet gelooft dat de aarde een bol is, zal ik maar zeggen. Niet omdat het onjuist zou zijn, die bewering, maar omdat ik dat erg lastig als lastig zou ervaren in verband met in het algemeen de prediking. Hè? Je krijgt zo'n naam mee van, nou ja, van die is gek, weet je wel. Maar ik ben niet gek, ik geloof alleen wat de Bijbel zegt, mag ik alsjeblieft. En echt, dan moet ik zeggen, dit vind ik van ondergeschikt belang, maar aan de andere kant is het toch wel van zoveel belang dat we alle Bijbelse waarheden zonder meer bevestigd en ook geïllustreerd zien in dit wereldbeeld. En hoe je dan bepaalde wetenschappelijke problemen binnen dat beeld moet verklaren. Ach, dat zal mij toch een zorg zijn. Misschien bestaan die problemen wel niet eens echt, weet je veel. Eén ding weet ik, en ik durf dat van ganse harte te onderschrijven. Eén ding weet ik, dat de Bijbel zegt dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is. Puur, enkel en alleen. Het wordt totaal over één kam geschoren. Alles op één grote hoop. Niet van, het is wel aardig, maar dwaasheid. Niet het komt tekort, maar het is domweg helemaal grote, stomzinnige onzin. Nou overdrijf ik natuurlijk weer, maar daar komt het toch wel een beetje meer. Want als je ziet dat de fundamenten van de wetenschap, namelijk die axioma's, dat die aangetast worden, wanneer je die eronder weghaalt, nou ja, dan blijft er ook inderdaad niks over. En dan lach ik alleen nog maar als ik bepaalde dingen in de krant lees of in wetenschappelijke tijdschriften of zo. Dan denk ik, laat ze maar praten. En dan moet ik zeggen, daar ben ik toch niet de enige. Want tot mijn genoegen heb ik enige tijd geleden een serie artikelen gelezen van iemand die inderdaad een heel genootschap zelfs heeft opgericht. Tychonian Society heet dat, geloof ik. Die lui die geloven namelijk, en dat zijn wetenschapsmensen van over de hele wereld, die geloven inderdaad dat de zon om de aarde draait met al zijn planeten. Ze zijn aanhangers van het stelsel van Tycho Brahe. Bijbelgelovigen, ze kennen dit beeld niet, maar dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen natuurlijk, want ja, kom er maar eens op, hè. Je kreeg toch ook toevallig een boekje erover in handen en denk, hé, eigenaardig, hè. Dus dan kun je ze niet kwalijk nemen, maar die geloven, maar het zijn lui, die zeggen domweg, de aarde staat vast, de aarde beweegt niet, de aarde draait niet om zijn as, want dat is wat de Bijbel zegt. Dat er dan ook inderdaad natuurkundige proeven genomen zijn die dat zonder meer aantonen, namelijk dat de aarde niet beweegt, dat is zo. Nou ja, dat is dan mooi meegenomen, maar ook al waren die proeven er niet, ook al bewezen alle proeven dat de aarde toch draait, dan geloven we het nog niet.
Zo eenvoudig is dat, want daar hebben we geen boodschap aan. Ze hebben de proeven maar te interpreteren vanuit de Bijbel en anders mogen ze het van mij laten. Zo is het. Toch? Mooi, dan zeg ik nu amen. En dan zullen we vanavond kijken wat we nog over hebben en wat voor vragen er nog eventueel zijn. Hè? Waardoor het licht krom is. Ja. Dat komt een andere keer. Vanavond namelijk. Hè? Nou, voor degenen die er dan vanavond niet zijn, wil ik het wel vlug zeggen. Waardoor komt het dat wij de dingen anders zien? Dat komt dus omdat het licht niet met een eenparige snelheid gaat en bovendien een kromme weg aflegt. Dat wil zeggen, door het licht worden wij bedrogen. En dan hoef ik alleen maar te vragen, wie is nou eigenlijk de engel des lichts? Juist. Wie is de overste van de macht der lucht? Wie maakt de dienst uit in de schepping? Wie is de God deze eeuw? Wie is de leugenaar van de beginnen? Hij is de leugenaar van de beginnen, Satan. En daarom is hij ook de engel des lichts, dat blijkt wel. Want daarmee bedriegt hij ons. Hij tovert ons een binnenste buitengedraaide wereld voor, waarin God verklaard is naar de buitenste duisternis en waarbij de mens centraal staat in het licht. Met de zon nou, de zon centraal dan, want daar kunnen we dan niet onderuit, maar wij toch alsjeblieft maar dicht bij die zon. Maar ze hebben precies de zaak op zijn kop gezet. Dat doe ik niet vandaag, hè. Ik zet het alleen maar weer even terug. Dat is wat Satan doet, de zaak op zijn kop zetten. En wij mogen door genade zien dat God zelf centraal staat in deze wereld. En dat hij deze wereld daarom leidt als zijn eigendom, als zijn vrouw moet ik misschien zeggen. Hè? Maar dat hij deze wereld leidt tot een nieuwe schepping. Amen.